Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Yoshi, helemaal vanuit kasteel van Graaf Dracula.
Ja, inmiddels zijn we achter me gelaten.
Oké, daar gaan we zo nog wel even over hebben. We hebben David, Peter, Daniel en mijn naam is Johan. En nou ja, laten we even naar Yoshi gaan, want vorige week had je het er al over. Gingen wij naar de martelkelders van Graaf Dracula. Doet een beetje denken aan de SM-kelder van Melkert.
Nou, het is in ieder geval een heel relativerend gebeuren, Johan. Dan ben je toch maar weer blij dat je in zo'n Vrijheid Radio kan verschijnen.
Oké, daar de vroegere mensen die enigszins twijfelden aan de heerser.
Aan de legitimiteit van belastingen, die werden op een wat minder leuke manier neergezet.
Ja,
het was leuk. Het is eigenlijk, hij was ook eigenlijk administrateur, hè? Dat is wat ik ook gedaan heb.
Oké.
Ze zeggen tegen mij ook altijd dat ik er zo wit uitzie, omdat ik 's nachts allemaal bitcoins aan het handelen ben waarschijnlijk.
Ja.
Dus ik zou me wel afvragen wat hij nou van de bitcoin vindt.
Nou ja, laten we dan maar meteen beginnen met de koers van de bitcoin. En de goud en de staatsschuldmeter. Bitcoin die is de afgelopen week.
Nou, het is bijna saai volgens mij.
Hij is inderdaad, begin van de week stond hij, schoot hij zelfs naar de 8700 eurotjes. Hij is eventjes wat lager gestaan, naar de 7800 eurotjes. Hij is zelfs nog 7600 euro geweest en nu weer omhoog gekrabbeld. Hij zit nu weer vlak onder de 9000 eurotjes. Ja, wat verwachten jullie?
Ja, ik heb een hele lange speculatieve gedachtegang. En om het kort samen te vatten, denk ik dat we naar beneden gaan. In de komende jaren.
Oké, dat weer een herhaling wordt van de periode 2013-2015, zeg maar.
Ja, je ziet nu ook, die komen zo nog voorbij, een heleboel bankinitiatieven beginnen. Ik denk dat er een hele slecht nieuwshuizen wordt ingezet op de bitcoin. Dus een hoop slechte berichten over bitcoin worden ingezet. En dat er ook een lagere prijs als gevolg zal zijn.
Maar Yoshi.
Ja.
Wat ik me net, want we hadden het erover voorafgaande. Wat ik me afvroeg is van, als deze cryptocurrencies aan de originele munten van het centrale geldsysteem hangen.
Mm-hmm.
En daarmee er dus hele houses kunnen worden gecreëerd. Terwijl hij is aan het dalen, weet je. Van, dan wordt hij weer minder waard. Als men gewoon in bitcoins gaat handelen, zijn goederen en die dingen. En wat je ook kunt verhandelen in bitcoins. Dan doet het er toch eigenlijk geen ruk toe wat de koers is richting de dollar of de euro.
Precies, maar daar zijn we dus nog niet. En uiteindelijk draait de hele nog steeds om dollars. En het hele grappige aan die hele bitcoinwereld is dat het uiteindelijk alleen maar om dollars gaat.
Het is een beetje zo dat het nu alleen gebruikt wordt ter speculatie om te proberen je hoeveelheid fiat geld te vergroten. Ja, dat hoor je ook, dat soort mensen die er nou bij komen, die willen gewoon even snel rijk worden. Maar met rijk worden bedoelen ze dan een hele hoop fiat geld verzamelen. En ik denk dat de volgende stadium wat altijd gezien werd bij crypto, was dat dat fiat geld zo onbruikbaar wordt, zoals in Venezuela en Zimbabwe en zo het geval is. Dat mensen er helemaal overslaan en direct producten voor crypto gaan verhandelen. En daar zitten wij inderdaad, denk ik, heel ver vanaf, want bijna niemand ziet daar enig probleem in het gebruik van zijn bankrekening. Mensen chippen allemaal en pinnen. En het is zo geweldig makkelijk, al dat elektronische geld waar je helemaal geregistreerd wordt. En wat ze bij kunnen drukken naar believen. Niemand ziet daar echt een probleem in. Omdat de inflatie gewoon nog niet torenhoog is.
En het is technisch ook nog niet mogelijk om dat in bitcoin te bereiken. Omdat er nog steeds een beperkte hoeveelheid transacties verwerkt kan worden.
Ja, dat ook, hoewel dat nou weer heel laag is. Het wordt nou, zelfs dat beperkte hoeveelheid wordt nou niet gebruikt eigenlijk.
Nee, oké, maar die beperkte hoeveelheid is er.
Maar je ziet dat populariteit dus kennelijk niet zo groot is dat nou een probleem is.
Nee, precies. Nee. Alleen als dan een piek in de prijs, dan gaat iedereen zijn bitcoins, wilt hij dan bewegen en dan zie je dat het te weinig is.
Ja, hoewel ik ook wel heb begrepen dat die enorme piek in bezetting eigenlijk, en dat toch ook kwam omdat een aantal grote exchanges eigenlijk heel onpraktisch daarmee omgingen. Heel veel transacties op de blockchain deden en die hebben dat nu aangepast. Die hebben een lightning kanaal naar elkaar geopend, dat zou kunnen. Waardoor er een heleboel van die snelle handelaars dingen waarschijnlijk weg zijn gevallen uit de blockchain.
Ja.
Transactie. En daarom is het ook heel leeg geworden, denk ik. Maar het is ook wel zo dat als je kijkt naar Google Trends, dan zie je dat de term Bitcoin minder populair is. De piek is geweest. Dus ja, het kan zijn dat er ook echt minder ingehandeld wordt.
Ja.
Maar hoe lang denk jij nog dat weg is? Dat tijdstip dat mensen echt onderling gewoon in crypto's gaan betalen en fiat overslaan?
Ja, kijk, als ik dus zie, het ligt ook aan het land, want in Nederland heb ik gewoon het gevoel dat de babyboom generatie gewoon eerst er doorheen moet zijn, om het zo maar even lullig uit te drukken. Die mensen zullen het gewoon niet, willen het gewoon niet. Net als dat ze nog steeds niet kunnen e-mailen of zo. Zie ik dat niet in één generatie gebeuren. Daarvoor is het te vastgeroest.
Ja, maar dat is natuurlijk niet vanuit een positieve drang van, hey, laat ik eens wat nieuws proberen. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat als je geld heel erg onbruikbaar wordt, en dat zag je in Zimbabwe ook, dat mensen ook oudere mensen hun pensioen toch maar in bitcoin gingen doen in plaats van in Zimbabweanse dollar.
Ja.
Gewoon omdat het alternatief zo slecht werd eigenlijk.
Ja, die mensen die waar ik het nou net over had, die worden daardoor toch wel weer gecompenseerd. En dan krijgen ze voedselbonnen.
Ja.
En dan gaan ze eerder die voedselbonnen gebruiken, als dat ze ineens de elektronische gulden gaan hanteren.
Ja, dat is waar.
Dus ik denk dat daar echt wel een generatie in Nederland, in ieder geval een generatie overheen moet. En dat je dus bijvoorbeeld in een Aziatisch land als Japan, dat dat toch een, ja, ik durf het echt niet te zeggen, joh. Want ik ken Japan daar ook weer te slecht voor. Maar ik denk dat het in Nederland echt niet in één generatie tijd gebeurd is. Want ook nu nog steeds, als ik hier nu in het Oostblok een beetje aan het rondreizen ben, en ze vragen aan mij cash of card, en ik zeg, nou, ik doe het liefst in bitcoin, dan kijkt 90% mij gewoon aan met een blik van, joh, ik heb echt geen flauw idee, weet je wel. En dan laat ik een telefoon zien die net zoveel waard is als hun maandsalaris.
Oei.
Of twee of drie. Want het is. Die hebben die. Ja, iedereen heeft een telefoon. Nou, hier dus niet. Hier hebben ze niet allemaal een goede smartphone.
Dat zou ook aangeven dat er nog een hele hoop te winnen valt. En dat de prijs nog heel eind omhoog kan. Omdat kennelijk is het nog niet zo heel erg doorgedrongen.
Nee, maar
En in Nederland is ook geloof ik een paar procent van de huishoudens, toch? Ik las ergens 1 op de 10 huishoudens had bitcoin. En dat betekent dat ergens in een huishouden één student in dat huishouden is die een paar bitcoin gekocht heeft. Of een paar
centen.
Een paar centen, ja.
Maar we gaan zo meteen nog wel even verder praten over het hele crypto gebeuren. Want we hebben een paar nieuwsberichten daarover. Laten we eerst nog even naar het goud gaan.
Het is $1,318 per ounce. Dus een beetje omlaag
gegaan. Oeh, ietsje gedaald. Oké. Olie?
Olie is ook omlaag gegaan. Vandaag.
Lekker goedkoop tanken.
Op $61.53 per vat.
De marihuana-index is ook even gedaald. En weer een klein dolletje omhoog aan het krabbelen. Hij staat op 239.9. Ja. Dan gaan we nog naar de staatsschuldmeter. Die is al, die is bijna 481 miljard in het rood. Goed, gaan we naar de berichten. Ik heb, zoals ik al zei, een paar crypto-berichten. Laten we eerst beginnen met Venezuela. Die gaat full crypto. We hadden het er net over, hè? Nou, hier heb je dus een land waar dus, er werd sowieso veel digitaal geld gebruikt. Gewoon puur uit noodzaak. En het was verboden. Maar nou heeft Maduro, die heeft toch mijn e-mail gelezen. Ja, ik heb hem gemaild, hè. Ja, ik heb hem wat gratis e-boeken van het Mises Instituut gemaild. Ik heb er geen antwoord op gehad. Maar kennelijk heeft hij ze gelezen. Dus,
ja. Ja, ik denk dat Maduro weer zo'n geval is van, kan je geld verdienen door, willen mensen cryptocurrencies hebben? Nou, dan maken wij gewoon een cryptocurrency. Wat dat betreft is het heel grappig dat hij eigenlijk marktgedreven is. Hij, hij ruikt wat de markt crypto's, veel voor crypto's betaalt. Dan noemt hij zijn bagger opeens crypto en dan verstuurt hij het. Probeert hij
het te verkopen. Nou, hier gaat het om alle crypto munten die zijn gelegaliseerd. Als ik het goed begrijp hoor.
Ja.
Om dan even terug te vallen op wat we net zeiden, dat betekent dan niet dat ook iedereen het ineens gaat gebruiken. Hè? En in dat verlengde, kijk, de mensen die vandaag de dag geboren worden, die zullen er gewoon mee aan de slag gaan. Alleen.
Ik heb juist begrepen dat in Venezuela heel veel bitcoin en dergelijke gebruikt werd. Omdat de bolivar daar gewoon geen flikker waard is. En mensen die voelden dat wel aan. En die zijn toen overgegaan op. Dat zag je ook in Zimbabwe, dat ze dan met telefooncredits gaan betalen en zo.
Hmm. Ja, de markt vindt altijd een oplossing. Ik weet nog wel dat mijn vriend van mij ging. Ooit naar Brazilië toe om daar stage te lopen. En daar hadden ze ook een hoge inflatie. En die constateerden dat ze daar van die busmunten, eigenlijk een soort strippenkaarten waren dat, gebruikten als geld. Want die waren gewoon altijd een busritje waard. En ja, dan behield dat zijn waarde. Wat hem deed concluderen dat je het best gewoon inderdaad busmunten officieel geld kon maken. Maar het hele idee erachter is natuurlijk dat geld wordt waardeloos, omdat ze dat een heleboel van bijdrukken voor hun vriendjes. En als je dat met busmunten gaat doen, dan gaat het ook mis op een. Dan krijg je er geen busritje meer voor, omdat er zoveel in omloop zijn.
Maar als ik dit artikel begrijp, wordt hier niet alle crypto's genoemd, of? Hier staat wel, je declared that all crypto coins, including the Petro, will be accepted for payment and trades with government services. Oh, je kan er gewoon met de overheid mee betalen.
Dat is wel apart, want dat betekent dus dat die Maduro kennelijk een rekening heeft ergens bij een cryptobeurs. En die kan het dan gewoon liquideren.
Ja, sowieso. Want de politie die had al heel veel, toen het verboden was, had de politie al heel veel in beslag genomen. We hebben in het verleden.
Ja, maar dat betekent alleen dat de Venezolaanse overheid veel crypto heeft. Maar ja. als zij toestaan dat je er overal mee kan betalen, dan denk ik haast dat zij ook een exchange account hebben waar ze het kunnen inwisselen tegen dollars
bijvoorbeeld. Oh, vast wel, ja. Bij de politie die moest natuurlijk ook.
Hoe gaat het dan met de KYC? Ik ben Maduro. Ik ga een rekening openen bij Coinbase.
Ja.
Wordt dat geaccepteerd?
Ja, dan krijg je een enterprise account.
Ja, een government account.
Ja, dan open je hem niet op je naam, maar op naam van je land.
Ja, maar ja, ze willen altijd een persoon erachter hebben die ze kunnen lastigvallen. Die ze een pistool op zijn hoofd kunnen zetten. En als je als een land niet meedoet aan de onmiddellijke afschieten van witwassers en belastingontduikers, dan wordt dat hele land afgesloten van het banksysteem.
Wat je wel vaak ziet is dat landen als zeg maar daar de officiële staatsmunt gewoon geen flikker meer waard wordt, zoals bijvoorbeeld in Zimbabwe, dan zie je dat ze dan in één keer gewoon toestaan van oké, of we voeren hier gewoon de Amerikaanse dollar in, dat had je toen in Zimbabwe, of ze doen dit soort maatregelen, van nou ja, ga maar met crypto.
Dat hebben ze in Panama ook gedaan, hè? Ja, in Panama zitten ze dan op de US dollar. Het zit natuurlijk niet voor niks op de US dollar. Dat is gewoon omdat het ooit een keer gigantisch misging.
Ja, dus ik denk dat het een beetje zo, gewoon uit nood is. En hij ziet dan ook wel van, het volk heeft honger. Meestal de volgende stap is, als het volk honger heeft, dan gaan ze hun leider ophangen. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus dan denkt hij van, nou laten we dan maar die crypto's legaliseren. Dan eten ze mij niet op. Weet je wel. Ja,
en vaak doen ze het niet eens. Dan wordt het gewoon de facto, zoals in Zimbabwe ook. Op een gegeven moment wordt het hele overheidsgeld niet meer gebruikt. Dan heb je natuurlijk een aantal mensen die dan burgerlijk ongehoorzaam worden en iets anders gaan gebruiken. En dan, ja, je moet toch overleven. Dus dan, dan gaat iedereen op een gegeven moment maar dat andere geld gebruiken. En dan ziet de overheid ook wel dat afdwingen gewoon niet meer lukt, omdat het te massaal burgerlijk ongehoorzaam is.
Maar dan hebben we ook nog Iran. Iran die denkt, nou ja, wat Venezuela kan, dat kunnen wij ook. En die komen ook met een eigen coin.
Ja, ik denk dat de coin gekte en de soort mensen die daar opspringen, dat het nog steeds inderdaad een beetje een slecht teken is voor de prijsontwikkeling. Want dit zijn natuurlijk eigenlijk allemaal hele domme mensen die daar. Ze snappen helemaal niks van de markt en ze springen daar gewoon maar op iets wat heel populair is, springen ze bovenop. denk, nou, ik noem het gewoon crypto. Net zoals dat in Amerika is een bedrijf dat heette Long Island Iced Tea. En die noemde dat opeens Long Island Blockchain Iced Tea. En toen ging de koers opeens sprong heel erg omhoog. Maar ze maken nog steeds dezelfde iced tea. En dat zag je natuurlijk bij .com ook. Je zet er gewoon maar .com erbij. En dan vloog het omhoog. Ja, over het algemeen is dat geen goed teken. Als dat soort lui hebben opgesnoven dat het populair is. Dat ik kan me niet voorstellen dat die daarmee wegkomen.
Kijk, ik vind het voor een islamitisch land wel logisch dat ze iets anders gebruiken dan schuldgeld met rente.
Ja, klopt, want dat mag van de islam niet, hè. Dat is, volgens de islam is dat onrein geld.
Hebben ze wel maar maniertjes omheen, toch?
Ja, uiteraard. Dat is altijd met religie.
Als je dan halal vlees afrekent met euro's, dan denk ik altijd, waar ben je mee bezig? Maar ja.
Dat zeg jij dan ook. Dan zeg je, waarom is het halal vlees niet met bitcoin af te rekenen?
Nou, ik schrijf dat dan op mijn blog.
Ja. Ja, maar het is wel zo dat de Ayatollah had wel zijn zegen gegeven over de bitcoin. Hè? Dat is vorig jaar. Die had dat toen, tenminste, hij heeft het niet direct gezegd, maar hij had iets gemompeld en in ieder geval geestelijke hadden daaruit opgemaakt van oké, bitcoin is toch wel oké. En dat was toen dat is in de tijd dat die blokkade er was. En voor heel veel Iraniërs die familie in het buitenland hadden, was dat wel makkelijk, want die konden in één keer geld naar hun familie. Veel makkelijker geld naar hun familie in Iran sturen. Die sturen gewoon bitcoins.
Maar hadden ze een. Had Ayatollah er ook een prijsdoel bij
gezegd? Nee. Die had waarschijnlijk ook helemaal niks gezegd over bitcoins. Maar die mompelt dan iets. En dan heb je geestelijken die maken daar wat uit op, zeg maar.
Nou ja, interpreteren. Het is interessant, Jo.
Ja, die interpreteren dat.
Wat je nu zegt. Want, aan de ene kant heb je dus de markt. Het is vooral marktgeld. Het is nog niet echt een ruilmiddel. Speculatief marktgeld waar we het hier eigenlijk over hebben. Koersen. Uh-huh. En aan de andere kant heb je dus inderdaad het idee. Zo van, ja, wat is het ruilmiddel? Rentevrij geld bijvoorbeeld. Dat is een heel interessant idee. En daar voorziet die bitcoin dus op een bepaalde manier ook wel in dat idee. Dat vind ik wel heel mooi, zeg maar, dat het van beide kanten heeft, zeg maar. Aan de ene kant de vrije munt, zeg maar, waar je gewoon je ding mee kan doen. En aan de andere kant dus, zodra zoiets de wereld in wordt geholpen, dat je eigenlijk gewoon een dikke vermarkting krijgt, waarin ik over transacties van miljarden hoor. En ja, vogel jezelf daar maar eens een weg doorheen als altcoin.
Ja, het is natuurlijk wel zo, je kan zeggen, ja, je hebt geen rente of geen schuld, maar het is niet helemaal zo, want ook als ik bitcoin zou willen lenen, dan zou de lener mij daarvoor een rente vragen. Het is alleen dat als jij je private keys hebt, dan heb je je bitcoin vast op een manier waarop je eigenlijk geen fiat geld niet vast kan houden. Als je het op de bank zet, dan ben jij gewoon een schuldeiser bij de bank. En als de bank failliet gaat, en eigenlijk zijn alle banken technisch failliet, omdat ze veel meer leningen hebben uitstaan dan ze aan assets hebben. Dus als iedereen zijn geld gaat opnemen, of zelfs als maar 1 op de 10 mensen zijn geld gaat opnemen, dan hebben ze niet genoeg geld. En in die zin is jouw geld is er eigenlijk niet. En ben jij maar een schuldeiser en moet je maar hopen dat je het krijgt als het op de bank.
Ja,
en dat is bij private keys natuurlijk niet zo. Dan heb je wel, daar kan niemand failliet gaan daarachter. Je weet niet wat het waard is, die bitcoin, maar kan niet failliet gaan. En dat is het verschil, denk ik. Maar het is nog steeds zo dat als je bitcoin zou gaan lenen, ja, als ik een lening aan zou gaan in bitcoin, zou ik er ook rente over moeten betalen.
Daar gaat het gaat erom hoe ze gemaakt worden. Hè? Dus een euro kan alleen maar als schuld bestaan en een bitcoin is altijd een bezit.
Ja, dat is waar.
En dus een bitcoin is net als goud, daar is ooit werk voor gedaan, er is voor gemijnd, hè? Er is voor gedolven en dat wordt opgeslagen in dat gouden muntje of in die bitcoin zit dat werk wat er voor gedaan is. En daarom is het niet waar. Terwijl bij een euro is het de belofte dat het nog gaat gebeuren. Dus dat is, en op die euro zit dus altijd, op die creatie zit altijd een rentevoet. Want de bank maakt alleen maar een euro als er ooit met rente wordt terugbetaald.
Maar ja, alle euro's worden uit schuld geboren en bij die schuld zit altijd een rente. Ja, dat klopt.
Ja, en bij een bitcoin heb je dat dus niet. Die is er gewoon zonder dat er die rente tegenover staat. En dat is het grote verschil. Tenminste, daarom zeg ik dus van nou, als jij halal vlees afrekent met euro's, dan begrijp ik dat niet. Omdat er dus altijd een rendement in die euro zit. Altijd een rentevoet in die euro zit. En ja.
Ja, het hele rare van die schuldcreatie van die euro's is natuurlijk ook dat een bank creëert 1000 euro. Of eigenlijk, zij creëren krediet, maar als je dan een centrale bank kijkt, die creëren dan 1000 euro. En die willen daar 1010 euro voor terugvangen. Maar dat doen ze de hele tijd. Ze willen continu meer euro's terugvangen dan ze in de markt zetten. En zij zijn de enige die het in de markt zetten. Dat is ook heel vreemd, dat die rente-euro's, die zijn er niet. Dus je hebt eigenlijk gegarandeerde faillissementen uiteindelijk. Ja. Want ja, als ze aan 10 ondernemers elk 1000 euro uitlenen, ze willen van al, en dat zouden de enige ondernemers zijn, en ze willen van al die ondernemers 1010 euro terugzien na maand, ja, dan willen ze meer euro's terugzien dan er zijn. Dus dat kan gewoon nooit gebeuren. Daarom moeten ze ook altijd bij blijven drukken. Het is eigenlijk een soort continue stoelendans, waarbij ja, de kinderen zijn aan het dansen en er worden steeds stoelen weggehaald. Dus je weet gewoon dat als de muziek ophoudt, dat er een paar kinderen geen stoelen hebben. Dat zijn eigenlijk die crisissen die je steeds hebt.
En dus krijg je de schuldslaffen, hè, de schuldspiraal,
ja,
die altijd naar verder moet draaien.
Ja, dan komen we even bij de banken.
Nou, goed verwoord. Maar complimenten, dat heb je even netjes in een uitzending vastgelegd. dat is hoe het werkt, ja.
Ja, en ik heb een paar berichten over bankjes, Daniel, dat bedoel ik.
Over bankjes?
Ja. Ja, nee, van de stoelenbank gaan we naar de bankendans. Nee, de Rabobank, die komt ook met een coin.
Ja, de Rabobit. Ik heb het vandaag gelezen.
Jij vond het natuurlijk wel lachen, want jij hebt een, zoals je al vaker in de uitzending vertelt, een geschiedenis met de Rabobank.
Ja, nou, die ga ik niet herhalen, maar ga allemaal weg bij de Rabobank. In ieder geval, de ethische commissie van de Rabobank.
Hebben ze een ethische commissie?
Ja, die hebben onder andere mijn rekening toen afgesloten.
Omdat jij met bitcoins wilde handelen of zo, dat
ja,
was het.
Ja, omdat ik wilde mijn bitcoins op mijn Rabobank stochten, omdat ik geen euro's meer vertrouwde. En toen hebben ze gezegd dat een bankrelatie gebaseerd is op vertrouwen. En aangezien ze dan toch geen bitcoins gingen hanteren, dan moest ik maar wegwezen.
Ja, maar je hebt toch gewoon een wallet waar je bitcoins in ontvangt. Dan ga je ze toch niet op de rekening bij de Rabobank storten? Of?
Ja, maar dan heb ik ook, als ik die bitcoins nou op de Rabobank kan zetten, dan kan ik wel mijn pinpas van de Rabobank overal gebruiken natuurlijk.
Ah, oké. Okay. Ja, maar dan wil je eigenlijk, zeg je tegen Rabobank, kan ik mijn bitcoins omwisselen voor euro's waar ik geen vertrouwen in heb?
Nou, ja.
Ja.
Maar je hebt toch een aantal van die creditcards, nou, die 10X en zo en dat soort dingen, en daar die kan je gewoon laten backen door credit, door cryptocurrency. Net zoals als je ze hebt voor goud, dan heb je een creditcard en je vermogen zit erachter in goud. En als je wat koopt, dan wordt er gewoon een stukje goud verkocht en dan kan je daarmee betalen.
Kijk, maar wat die Rabobank daar vervolgens van maakt, moeten zij dus weten. Hè? En als ze mij daarvoor kosten in rekening willen brengen, wil ik die ook nog betalen. Maar ik wil gewoon niks met die euro te maken hebben. Zo zat ik toen in elkaar. Maar in ieder geval, de Rabobit.
Zij vertaalde dat gelijk in einde rekening.
Ja. En dan is het leven in Nederland ineens best lastig, hoor. Ik vind ook dat ze hebben een zorgplicht, banken. En ik zou er best nog wel eens een keer een rechtszaak over willen voeren, of dat ze die nou geschonden hebben of niet richting maakt. Maar goed, ik ben meer van het positieve altijd. En daarom gebruik ik ook positief geld in plaats van schuldgeld. Dus daar ga ik mijn tijd allemaal niet in verdoen, want dat gun ik ze niet.
Maar die zorgplicht van de banken, dat betekent dat ze zorgen dat de overheid aan zijn geld komt. Hè? Dat betekent zorg.
Ja, nou ja, in ieder geval, ik vond dat ze wel iets beter, want ik ben er wel een beetje door geradicaliseerd in ieder geval. Want ik moest dus, ik heb al mijn geld op dat moment. Ik heb ook alles wat ik aan automatische incasso's en zo had overgemaakt, heb ik allemaal nog even gauw gestorneerd om in de bitcoin te janken. Toen had ik alleen nog maar bitcoins.
En je moet ook zorgen dat je bij zo'n bank een enorme hypotheek hebt. Want dan,
Ja, dat had ik helaas nog niet. Ik heb daarna ook geen leningen meer.
Dan heb je daar je incasso staat voor de hypotheek, staat op bij die bank. En dan zeg je, nou ja, als je het afsluit, waar denk je dan je rente van te krijgen?
Maar dan weet je heel snel te vinden, ook als je uitgeschreven bent bij het GBA, hoor. Nee, maar goed, ga verder. Maar in ieder geval, de Rabobank, die is tot één keer gekomen. Die denken, Jos, je had wel gelijk. En die zijn nou een Rabobitcoin begonnen.
Ja, Rabobit heet het inderdaad. En de ethische commissie van de Rabobank, er is nu dus een conflict binnen de Rabobank. Want de ethische commissie die is nog steeds van mening dat de bitcoin witwassen en criminaliteit in de hand werkt.
En de euro en de dollar niet.
En die vinden dus ook dat Rabobit niet verhandeld moet worden voor bitcoins. Maar de Rabobit is wel van plan om tegen bitcoins verhandeld te gaan worden. Dus het is allemaal nog heel vers. Ik kan hier een Twitterbericht erboven uittrekken.
Ik vind die titel wel leuk. Epic fail. Dutch Rabobank links own crypto wallet to criminal activities. Dus die ethische commissie die heeft het eigen crypto aan de criminele activiteiten gekoppeld.
Ja, nou ja, omdat er dus uiteindelijk een koppeling met bitcoin gaat zijn.
We hebben de afgelopen dagen, dit jaar al, hebben we een aantal berichten gehad in de uitzending van dat er mensen die zijn dan gepakt met het plastic tassen vol met eurobiljetten. En dat werd dan in verband gebracht met witwassen. Kan je dat bericht nog herinneren?
Ja, ik weet een aantal berichten van de plastic zakken of dat politie vindt een hoop euro's in iemands auto.
Dat hadden ze een hashtag nog wat. Dat was ondermijning.
Ja, ondermijning. Joh.
Ja. We hebben een paar van dat soort berichten gehad. En het was gewoon allemaal eurobiljetten.
Ja, maar wij waren toen ook tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk geen witwassen was. Hè? Want het witpassen is pas als je het in de bovenwereld wil uitgeven. Maar als je het gewoon...
Ja, misschien ziet die ethische commissie dat ook zo. Als
het onderling gebruiken, dan is het geen witwassen.
Ja, maar goed, er was dan één pand hadden ze nog gevonden. En er zat voor een paar ton aan eurobiljetten lag daar. En dat werd in verband gebracht met drugsactiviteiten.
Nou, in ieder geval, de lancering van deze Rabobit is dus via een website gebeurd die ontzettend slecht beveiligd was. Er zat geen SSL-certificaat op. Allerlei verschrikkelijk knullige foutjes. Dus daarom vind ik het dan wel een leuk artikel, omdat de Rabobank eigenlijk laat zien dat ze van automatisering vrij weinig kaas gegeten hebben.
Van blockchain wel.
Het is eigenlijk een beetje net wat we al in een eerder ding opmerkten over. Ze gebruiken het volgens mij gewoon een beetje om te laten zien dat ze ergens mee bezig zijn en om maar weer eens in het nieuws te komen. Maar de Rabobank zelf, ja, ik vraag me af waar ze mee bezig zijn. Omdat als je dus in gaat verdiepen wat er allemaal mee gebeurd is met die Rabobit, is nu dus misschien nog geen 48 uur geleden dat dit de wereld in is geholpen. En eigenlijk alleen maar negativiteit erover.
Van okay.
Mensen.
Ja, het is ook like money laundering, trade of child pornography, drugs and weapons. Dat is alle, ja, je hebt natuurlijk in Amerika heb je Lockheed Martin en Boeing en Raytheon en die enorme defensieconcern. En die worden natuurlijk allemaal betaald in Rabobits of zo, denk ik. Die handelen allemaal weapons. Dus maar dat gaat waarschijnlijk, dat zou niet gebeuren als er geen crypto zou zijn, denk ik. Al die wapens die naar het Midden-Oosten gedumpt worden ook, dat is waarschijnlijk ook allemaal, wordt dat voor crypto gedaan.
Ze komen ook nog met een crypto kluis, lees ik hier ook.
Dat zal dan een soort
wallet.
Ja, of een treasure zijn of een wallet.
En je kan daar je private key kan je in een kluis opslaan. Ja. Maar ik denk dat die banken, die willen allemaal zeggen ze, iedereen die maar enigszins in het bankenwereldje zit, in die echokamer van de bankenwereld, die zegt blockchain good, bitcoin bad. Ze willen, omdat het swingt en populair is en de aandacht heeft, willen ze aan blockchain doen. Maar ze willen er eigenlijk voor de rest niks mee te maken hebben. En dat zie je bij al die banken. Nou, laatst kreeg ik van de ABN ook. Dan kon je elkaar betalen, andere ABN-klanten, via blockchain. Dat stond erbij. Dan krijg je zo'n zucht krijg je dan over je. Van,
ik heb een beetje het idee dat inderdaad de Nina Brinks van deze tijd zijn.
Ja, ze zetten gewoon, net zoals .com vroeger overal bijzetten, willen ze nou overal blockchain bijzetten. Maar ze willen eigenlijk niks veranderen aan de praktijk hoe ze het doen. En dat zie je bij die Maduro ook. Hij heeft een centrale petrocrypto. Ja, het is sowieso geen crypto, omdat hij is de enige garandeur dat je voor zo'n crypto munt een vat olie krijgt. Dus ben je helemaal afhankelijk van zijn goed. Ja, of hij toevallig nog een vat olie heeft liggen. Anders dan krijg je niks. En of hij dan zin heeft om hem aan jou te geven als je zo'n cryptomuntje hebt. Plus, je bent helemaal afhankelijk van hoeveel van die dingen hij creëert. Daar heb je ook geen zicht op.
Ja, of hij überhaupt die olie uit de grond krijgt.
Ja, of het, hoeveelheid olie in de grond überhaupt overeenkomt met de hoeveelheid crypto's. En dan inderdaad de moeder vragen of hij het uit de grond kan halen. Want ja, inmiddels heeft hij de hele olieindustrie om zeep geholpen. Dus dat is nog heel discutabel of er nooit wat uit de grond komt.
Dan hebben we ook nog een Japanse bank. Die gaat het ook nog even proberen. Hier staat de grote banken uit Japan. Die zijn van plan om ook het digitale geldpad op te gaan.
Ja. Nou, van hetzelfde laken een pak denk ik ook weer. Gewoon mensen die zien dat er geld zit en daar een graantje van mee proberen te pikken. Ja, weet je wat het is? Kijk, de techniek van blockchain zorgt gewoon voor een innovatie in de bankenwereld. Dat heeft 40 jaar lang zo goed als stilgestaan. Als ik nu geld vanuit Nederland naar Japan overstuur, dan zit er op een gegeven moment een persoon te typen wat ik ingeef, weet je. Dus de automatisering is er gewoon niet. En met blockchain zien ze daar allerlei kansen in en daarom moeten ze ook wel mee, denk ik.
Ja, het is af en toe, ik heb dit weekend, of vandaag heb ik er aan huis in ontvangst genomen.
gefeliciteerd trouwens.
Ja, dankjewel. Maar dan moet je natuurlijk ook met banken in zee. En het is inderdaad verbazingwekkend als je die cryptowereld gewend bent. Het gaat gewoon 24 uur per dag door. Die beurzen zijn altijd open, zijn volledig geautomatiseerd. Als je midden de nacht wakker wordt en je denkt opeens, shit, ik moet verkopen, dan kan je verkopen. En andersom, als je moet kopen ook, het gaat altijd door. En dan ga je naar de bank toe. En dan moet je in het weekend maak je wat over. En dan denk je, ja, wanneer is dat geld er dan? En dan ga je opzoeken de eerstvolgende werkdag. Bij dezelfde bank is het dezelfde werkdag nog. En bij een andere bank is het de volgende werkdag. En dan, het weekend gebeurt er gewoon niks. Alsof, ja, die computers die moeten gewoon pauze hebben. Het is net als de website van het Reformatorisch Dagblad. Als je daar zondag naartoe gaat, dan doet die niks. Zeg maar. Want, dat is een rustdag. En die banken, ook die bankencomputers, die moeten gewoon in het weekend even rust hebben.
Nou, een leuk detail is dat de aankondiging van deze Japanse bankenmunt gedaan wordt door Mr. Sato.
We hebben hem gevonden.
Satoshi Nakamoto, ja. Nee, ik heb nog een leuke anekdote. Ik ken iemand die dan analist was bij een grote Nederlandse bank die een tijdje genationaliseerd is geweest. Misschien nog, ik weet niet. Maar die vertelde mij dus dat het was zeg maar de tragere bank. Als je dan iets overmaakt, duurt het altijd 3 dagen. Hè? En hij heeft daar gewerkt. En ik vroeg hem dus, want mijn baas die maakte altijd van die bank naar mijn bank over. En het duurde altijd zo lang. En ik vroeg hem van hoe komt dat? Hij zegt, ja, het gaat nog steeds op de oude manier. Die orders doe jij dan wel digitaal. Of die baas doet dat ook digitaal. Maar dan wordt het uitgeprint, komt het in een kaartenbak. En dan wordt het geselecteerd voor verzending. En de volgende dag gaat iemand dat dan doen. En de dag daarna wordt het weer ingevoerd bij als een order naar jouw bank.
Ja, het gebeurt inderdaad nog een hoop per hand of zo. Of er zitten, ze zijn gewoon bang dat als ze het weekend de computer door laten draaien en ze komen maandag op hun werk, dat alle geld weg is of zo.
Nou, ik hoor dus van hem dat ze dus, het is wel een paar jaar geleden hoor, wat ik nu vertel. Maar ze zijn toen inmiddels, zijn ze wel digitaal geworden. Het gaat nu ook wel veel sneller.
Dus, nee, maar Johan, bijvoorbeeld ook de naamnummerherkenning, waar nu... Volgens mij is dat ook weer de Rabobank die daar laatst een heel ding op had. Dat ze nu net na nummerherkenning hun geld zouden gaan versturen.
Okay.
Dat is er dus gewoon niet, snap je? Als ik naar een bankrekening iets wil overmaken, dan wordt er dus niet controleren of dat op die naam staat.
Okay.
Dus ik kan naar Pietje Puk, en dat is dan met jouw IBAN-code. En ze weten niet of dat die IBAN-code ook op naam van Pietje Puk staat of niet. Dus het is gewoon...
Je kan ook geld naar de Belastingdienst overmaken en dan kan je daar invullen als naam maffia.
Oké.
Bijvoorbeeld.
Dat zegt, maar wij rekening zegt dan nog wel van, weet je zeker, deze rekening staat bij ons bekend onder de naam de Belastingdienst. Maar als je dan zegt ja, dan staat er gewoon de maffia op je afschrift.
Maar dat is pas sinds een half jaar, hè, dat staat toch, Peter?
Nee, dit is al ouder. Maar het is pas sinds een half jaar dat ze inderdaad wat zijn gaan doen aan die automatische naamherkenning. Maar dat is inderdaad nog niet helemaal volledig. Tussen banken geloof ik gaat dat weer niet in.
Oké. Okay.
Nee, ja, het is dus ook gewoon, ik ben er niet meer zo in thuis, want ik volg het bewust niet. Maar het is ook gewoon een wassen neus. Als je alsnog op ja drukt, inderdaad, dan wordt het alsnog gewoon verstuurd. En dan komt het ook gewoon aan. Want die naam-nummerherkenning is er gewoon niet. Terwijl ze wel wettelijk verplicht zijn dat te doen.
Ja. Maar voor mij hebben ze wel afgeschaft vanwege al die, laten we zeggen, buitenlandse namen met de vreemde kleurtjes aan de O en zo.
Ja, en dat een systeem die daar maar crasht.
Ja, precies, vanwege de Turkse naam of zo, weet je wel. Dan heb je zo'n C met zo'n slingertje eronder.
Het is nooit afgeschaft. Het systeem kan het gewoon niet. Het is gewoon een ouderwets poepsysteem.
Ja.
Zo simpel is het. En het kan helemaal niks. Het is verschrikkelijk traag. En het is voor de driekwart is het handwerk. Alles wat buiten het IBAN-netwerk gaat, wordt nog steeds met de hand gewoon gedaan in die kaartenbakken. Zo simpel is het.
Maar goed, ja, we hadden het toch over de maffia net. Ja, de Belastingdienst worden allemaal opgeroepen, hè? We worden uitgenodigd, sorry, zo staat het. Uitgenodigd voor het feestje, het belastingfeest. Leuker kunnen ze niet maken, maar als je een beetje alcohol in de limonade gooit, dan komt het vanzelf weer goed.
Het is wel frappant dat nu.nl is dit bericht. Dat het een manier vindt om dit te presenteren die weer ook super verraderlijk is. Dus dat fiscus nodigt 7,9 miljoen mensen uit voor belastingaangifte 2017. Nee, maar de hele term uitnodigen, dat is, je nodigt mensen voor een feestje uit. Dat betekent niet dat ze verplicht moeten komen. Dat betekent dat ze mogen komen, maar ze kunnen ook zeggen, nou, ik heb wat anders, laat maar zitten. Maar als de fiscus jou uitnodigt om aangifte te doen en je zegt, nou, ja, bedankt voor de uitnodiging, maar ik sla even over. Ik heb wat beters te doen. Dan kan je 5 jaar de gevangenis indraaien, of 4 jaar of zo. Omdat je geen aangifte hebt gedaan. Dus de term uitnodiging is gewoon heel vreemd.
Ik heb recentelijk dus van de belastingbericht gehad van, hey, volgens mij kun je geld terugkrijgen. Moet je even die aangifte invullen. Bij minima doen ze dat dus wel andersom, hè. Alleen inderdaad, als jij geld maakt en ze nodigen je uit en je gaat niet in op de uitnodiging, ja, dan is het een ander verhaal.
Oké, dus eigenlijk als je een loonslaaf bent, dan kun je gerust overslaan, zeg maar.
Loonslaaf, uitkeringstempel maakt geen flikker
uit. Dan ga je ook niet 5 jaar de bak in, maar als jij een ondernemer bent, dan ga je wel de bak in.
Dus dan zijn ze nog zo netjes dat ze al mijn gegevens bij langs gaan om mij te melden dat ik nog extra geld terug kan krijgen.
Er staat hier, is een bericht uit 2013, de gevangenisstraf voor het onjuist of onvolledig aangifte doen wordt maximaal 6 jaar. Maar ja, dit is dus geen uitnodiging. Als je er niet op ingaat, dat ze je dan 6 jaar in een kooi opsluiten. Het is ook als dat voor in sommige situaties niet direct gedaan wordt. Maar ze menen het recht te hebben om jou 6 jaar in een kooi op te sluiten. Ja, het staat, we vinden het heel belangrijk dat iedereen zijn eigen aangifte goed controleert en aanvult waar nodig. Al dus directeur particuliere van de Belastingdienst, Eline Spros. Er staat dan onder, maar we kunnen niet alles weten. Daarom moeten mensen wel goed kijken naar de gegevens die we voor hen hebben ingevuld. En deze aanvullen waar nodig. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor de aangifte die ze indient. Er zijn wel een heleboel hulppunten in bibliotheken waar je terecht kunt.
Ja, maar ik denk die mensen die 6 jaar de bak in gaan, dat zijn vooral ja, de grote vissen, zeg maar. De mensen die veel geld hebben.
Ja, je bedoelt, als het gaat om 25 euro, stoppen ze niet 6 jaar de bak in. Dat wil je zeggen.
Ja, want ik bedoel, 1 dag in de cel kost 150 euro minimaal.
Ja, maar zo rekenen ze denk ik niet. Het is wel...
Als dat maal 365 maal 6, dat is ze gaan hier voor 25 euro denken, ja. Maar ja, goed, ze hebben geen winstoogmerk, dus misschien dat ze het wel doen, om een voorbeeld te stellen.
Ja, maar ik denk dat ze niet zou kijken, want het is natuurlijk, je moet een voorbeeld stellen. Het is net zoiets als ja, in de tijden van Vlad de Spitser en Dracula, dan als je niet gehoorzaam was, dan werd je kop eraf gehakt en die werd op een spiet neergezet. Maar dat was niet zozeer winstgevend, want misschien betaalde die wel een beetje belasting, die figuur, en dat ben je dan kwijt als je zijn hoofd eraf hakt, of hij had al economische waarden die op een andere manier wel bij de staat terecht kwam. Maar het is een afschrikmiddel. Het doel is niet winst te maken. De winst komt ook voort uit het feit dat iedereen denkt, oh mijn god, laat ik maar alles goed dubbel nakijken en te veel betalen, want anders dan eindig ik net zoals hij. En ook als er op die persoon verlies gemaakt wordt, dat maakt ze niet uit. Het is gewoon, er moet een schrikbewind gevoerd worden. Ja. En daar moet iedereen heel erg gehoorzaam voor worden.
Ik denk dat ze dan wel gaan doen bij dingen waar, zeg maar, wat ze graag willen. Bijvoorbeeld mensen met bitcoins. Als ze hun bitcoins niet opgeven, zeg maar, een walletadres of zo.
Ja, daar zijn ze ook weer bezig met, wat is het, Coinbase of zo. Hadden ze in Amerika alle gegevens van opgevraagd. En voor mensen boven de 20.000 euro was het als $0, geloof ik. En
dan gaan ze voor 6 jaar de bak in omdat hij zijn walletadres niet had opgegeven.
Ja, daar gaan ze wel werk van maken, denk ik dan. Maar ja,
dat er ook nog een marktkant aan dat hele belastingstelsel zit. Het is zo fucking ingewikkeld gemaakt dat als je een beetje business hebt of zo, dan heb je al bijna een accountant nodig. Dat de markt voor zichzelf gecreëerd daarin ook. Je kunt hierop afstuderen, belastingrecht.
Ja, dan kom je bij, hoe heet hij nou, Leo...
Zou je er nog steeds zitten?
Leo, de man met steeds rode oren in de hoofd.
Leo met het rode hoofd.
Wat was zijn achternaam ook alweer? Ja, ik weet niet meer. Goed, ja.
Het is niet gewoon zo dat mensen graag de dingen heel ingewikkeld maken om er geld aan te kunnen verdienen.
Ja, het is natuurlijk gegroeid dat er steeds, er wordt een lek of een manier gevonden om eromheen te gaan en dan gaan ze dat weer dichten. Nou. En dat benadeelt dan weer bepaalde personen en die protesteren dan weer. En dan wordt er weer een ander plakkertje op gedaan. En op een gegeven moment krijg je dan zo'n Byzantijns systeem. En het is altijd in de geschiedenis gebeurd. Het hele naam Byzantijnse regels, dat komt voor van het Byzantijnse Rijk. En dat was ook al kennelijk ontzettend ingewikkeld. En je zag zelf Asterix en Obelix maken, dat er een geintje over. Die gingen dan naar Rome toe. Die moesten dan ook officieel overheidsgebouw in. En die werden van één loket naar het andere gestuurd. En dat was zo super ingewikkeld gemaakt al. Dat gebeurt altijd. Het is een vast patroon bij zoals een staat opblaast en tot de ontploffing komt. Hè.
Ja, ik anticipeer niet op een ontploffing. Al jaren niet meer. En ik ben wel benieuwd naar jullie gedachten daarover. Zo van, ja, god, het ziet er allemaal slecht uit. We hebben allemaal schulden. En de staatsschuld is hoog. En dit gaat imploderen. Want we krijgen crisis.
Ja, kijk, ik heb een boek gelezen van The Rule of Empires and Why They Always Fail. En dat is op zich wel, die nemen gewoon een aantal gevallen van die empires. Ja, en die moeten gewoon groeien. En de EU is ook zo'n empire. En de Sovjet-Unie was zo'n empire. En het Spaanse empire, wat naar richting Midden-Amerika ging. En ja, ook in de Filipijnen zaten natuurlijk. Het Britse empire en nu denk ik ook het Amerikaanse, het EU empire. Je ziet dat het financieel steeds onhoudbaarder wordt en die volgen een vast patroon van militaire uitbreiding, steeds grotere lasten voor het militaire apparaat, steeds minder productieve bevolking, de productieve elementen lopen weg en wat ze overhouden zijn de minder productieve elementen. En ja, op een gegeven moment hebben ze niet meer genoeg middelen om die hele militaire toestand in overeind te houden. Dat zie je het Spaanse Rijk, dat zie je helemaal afbrokkelen. Maar het is wel zo, dat duurde een hele tijd. Het Romeinse Rijk duurde natuurlijk 200 jaar voordat de dinarius helemaal waardeloos was. En het Spaanse Rijk, ja, dat begon failliet te gaan toen Piet Hein de zilvervloot pakte. En daarna is de overheid 13 keer failliet gegaan. En 14 keer staat waarschijnlijk nog voor de deur. Maar heel langzamerhand verliezen ze landjes en territorium. Ik denk dat het Britse empire ook nog steeds, misschien dat Schotland over een paar jaar weg is, dan valt er weer een stukje af. En in Spanje zijn ze met Baskeland en de Catalanen die op wegbrikken staan. Dus die empires die zitten nog steeds overladen met schuld. En iedereen probeert daarvan weg te komen, alle etnische groepjes. En ja, het duurt heel lang, maar uiteindelijk valt het wel allemaal in elkaar. Dus dat is mijn gedachte erop.
Nou, ik denk dat er in deze tijd toch wel andere entiteiten met heel veel economische krachten over deze wereld opereren. Waardoor dit niet meer sec te vergelijken is met het Romeinse Rijk. Het Rijk had geen McDonald's, snap je?
Dus, is dat relevant?
Ja, want een aantal van deze entiteiten hebben jaaromzetten die in de top 10 staan van alle landen. Dus ja, dat is relevant. Want deze...
En je denkt dat McDonald's een empire overeind kan houden, maar... Waar ze, ja, het Trump nou ook weer zegt van, nou, we doen gewoon de uitgaven voor defensie verder omhoog en de belasting omlaag. En dan heb je gewoon een deficit van een biljoen. En ja. elke president verdubbelt de schuld van alle voor hem afgaande presidenten bij elkaar verzameld hebben. Ja, ik kan me haast niet. Volgens mij is aan die dynamiek niets veranderd. Er is aan de menselijke aard niks veranderd. En ja, ik denk dat het hele idee nog steeds hetzelfde is. Er gaat steeds meer geld naar de militairen toe. En uiteindelijk kan de samenleving dat niet meer dragen. En dan, ja, dan stort het in elkaar.
Nou, Peter, ik ben met je eens dat Amerika een groot risico loopt. Omdat heel veel van deze grote bedrijven, General Electric en dat soort dingen, die zitten ook in die dikke wapenhandel. Nou, als daar op een gegeven moment geen geld meer voor is, dan gaan die onderuit. Die gaan mee, zeg maar.
Ja, ik denk dat geld is. Wat ze in Amerika gedaan hebben, is die dollar die zat eerst gekoppeld aan goud. En dat hebben ze losgekoppeld. En ze hebben eigenlijk aan Saoedische olie gekoppeld.
Ja, I know.
En dat gaat ook een keer aflopen. En ja, wat moeten ze dan doen? Ze kunnen niet weer Amerika zo productief maken als het ooit was. Daar is de mentaliteit gewoon niet meer voor.
Ik weet het ook niet wat ze dan moeten doen. Maar ik denk dat ze dan vol in moeten zetten op hele goedkope manieren van energievoorziening. That's the only way. En waar je nu nog met importheffingen zit op hele goedkope Chinese zonnepanelen. En ja, gewoon die technologie eigenlijk een beetje wordt tegengehouden. Terwijl het is allemaal, ik zie het wel langskomen, weet je. Er zijn echt veel rendabele technieken worden nu ontwikkeld. Zoet water uit zeewater te halen.
Nou, dat denk ik wel. Als je een hele grote technologische sprong krijgt, dan kan je het weer een hele lange tijd uitzingen. Maar ik denk dat is het hele spel. Ik geloof dat Twan Manners heeft het wel eens gezegd. Het is gewoon de overheid die heeft een grote bal aan je, stalen bal aan je voet gehangen. En de vrije markt die bedenkt steeds weer nieuwe trucjes om het nog goed laten gaan. Die ontwikkelt een wagentje waar je die bal op kan leggen, zodat je toch nog wat vooruit kan lopen.
Nou.
En zo is het een beetje een race. En ik denk inderdaad, als het nog een enorm goed alternatief voor energievoorziening wordt gevonden, ja, dat gaat wel degelijk een verschil maken. Maar uiteindelijk, de menselijke natuur is gewoon dat die mensen die hebben geen grenzen aan de hoeveelheid oorlogen die ze willen voeren. En
Amerika hoeft alleen maar in de geschiedenisboeken. Het was Henry Ford zelf die zei van iedereen gaat straks in zijn eigen tuin de benzine kweken voor zijn auto. Alcohol, gewoon fermenteren, rotzooi en in je tank.
Ja, maar dan moet je wel een heleboel landbouwgewassen voor hebben voor alcohol fermenteren. En die landbouwgewassen die vragen gewoon een hele hoop oppervlakte. Want hier heb je niet zoveel zon in Noordwest-Europa. Op gewassen, dat je daar genoeg olie voor kan maken.
Voor mij was Henry Ford het over de hennepolie.
Kan ook nog. Ja, je kan
er in ieder geval, daar heb je ook, hennep heeft ook een hoeveelheid oppervlakte nodig. Want uiteindelijk is het gewoon de planten die vangen een hoeveelheid zonne-energie in. Gewoon per vierkante meter. Dat zetten ze om in suikers en die kan je fermenteren en daar kan je alcohol van maken. Maar daar heb je voor een Nederlandse oppervlakte en dan een land van 16 miljoen mensen, heb je niet genoeg energie om allemaal in de auto van te kunnen rijden.
Hier niet, maar in de US wel.
Ja, 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 dat zou kunnen.
Ja, zeker. Kijk, daarom zijn wij een zeevarende natie geworden.
Ja, ik weet wel dat in Brazilië, daar kan je gewoon, daar hebben ze een bepaalde boomsoort, dat heet de Richters communis. De wonderboom groeit eraan. En dat is een hele, van alle soorten bonen die er zijn, is dat de meest vette. En die worden dan gewoon door de mensen die daar wonen, locals, wordt dat gewoon uitgeperst. En dan gooien ze in een tank en dan rijden ze op.
Ja, nou ja, Brazilië is natuurlijk een land met een enorme oppervlakte. En het ligt ook nog qua zonnigheid wel redelijk gunstig. Dus je hebt daar heel enorm, ja, regenwoud. Daar wordt relatief veel geproduceerd energie. Maar ik was een keer in Noorwegen en daar hebben ze een oude kopermijn die inmiddels uitgeput is. Reuros. En ja, daar hadden ze een heleboel bomen voor omgehakt om die mijnschachten te maken en om die ovens te stoken om dat erts te smelten. Maar die bomen groeien daar zo sloom, omdat het zo noordelijk zit, dat het nou nog helemaal ontbost was. Het kwam allemaal van een mijn die al tijdenlang dicht was. En waar ze al tijdenlang geen hout meer gebruikt hadden. Maar ja, het groeit daar gewoon heel langzaam. En ja, dat soort gebieden kan je daar niet zoveel mee met dat soort biobrandstof. Ik verwacht daar, ja, voor hele dichtbevolkte gebieden niet zo heel veel van. Maar of je moet het kunnen transporteren. Het is natuurlijk wel zo als je in Algerije, ik was uitgerekend in Algerije, als je kijkt hoeveel zonne-energie daar opvalt, zit je in de Sahara, dan is dat al genoeg om de hele wereld van elektriciteit te voorzien. Als je dat zou kunnen omzetten en transporteren en opslaan en zo. Dus ja, als je dat zou kunnen oplossen, dan kan wel eind komen, ja.
Maar we gaan nog even verder met het bericht. Ik heb hier nog een berichtje over de Belastingdienst. Daar hadden we het net ook over. Ja, die zitten niet stil. Ze worstelen namelijk met de foefjes van de allerrijksten.
Ja, die nodigen ze dan ook uit voor het doen van aangifte. Maar nadat ze die uitgenodigd hebben.
die kunnen juristen permitteren.
Ja, die huren daar allerlei mensen voor in. En die lukt het dan. Het gaat om, ze bezitten gezamenlijk vermogen. 3600 mensen van 138 miljard euro. 38 miljoen per persoon is dat. Ja, wat ze kunnen doen, is bijvoorbeeld hebben ze een jacht en dat voeren ze bedoeld als voor zakelijke doeleinden op. Bijvoorbeeld als charterbedrijf, terwijl het eigenlijk privébezit is. Zo kunnen ze een btw-korting opstrijken van soms miljoenen euro. Ja, ze betalen alleen geen btw over zo'n jacht. Ja, dat zien ze dan als een soort ontduiking. Ontwijking is het natuurlijk, maar ja... De Belastingdienst heeft natuurlijk nergens recht op niemands geld, maar gesjoemel met superjachten. Ja, dat spreekt natuurlijk heel erg aan. Hè? Als je dan in je Phoenix woning zit en je ziet dat er mensen aan het sjoemelen zijn met superjachten, dan zeg je pak ze, pak ze, pak ze, geef dat geld allemaal aan mij.
Ik hoorde zo'n discussie op de radio over de hondenbelasting. En het begon al meteen van, ja, het is niet eerlijk, want over katten betaal je geen belasting.
Ja, slaven gaan altijd voor meer slavernij bij de anderen dat slapen. En wat ze hier ook nog noemen is dat, ja, bijvoorbeeld mensen, die rijken, die voeren de beveiliging van kinderen en bedrijfsbeveiliging op als kosten. En ja, dat kan dan wel als kosten opgevoerd worden. Ja, eigenlijk worden ze hier door de overheid beveiligd voldoende. En ja, dan moeten ze eigen beveiligingen gaan doen. En dan kan me voorstellen dat ze dat als kosten declareren. Maar het hele waar het mij eigenlijk om ging is dat worstelen in de titel. Want dat, de propaganda zit altijd in de titel voor de hameler. En ja, het worstelen dat geeft eigenlijk het idee alsof de Belastingdienst, ja, ze hebben maar beperkte macht. En ja, ze...
Of een soort heilige strijd aan het voeren.
Ja, het is alsof het een soort gelijke strijd is ook. Alsof ze bij een worstelkampwedstrijd heb je over het algemeen niet één enorme grote Goliath die een heel klein meisje in elkaar ramt. Maar dat is natuurlijk bij de Belastingdienst wel zo. Dus dat hele gedoe dat ze worstelen met foefjes, dat is natuurlijk een hele foute voorstelling van zaken. Want er is ook zo'n vent, die noemen ze de Jan de Broeverie van de jachtinrichting. Dus die kon de jachten heel mooi inrichten. En die had, geloof ik, hij had zijn hele huis opgevoerd als kosten voor als onkosten in zijn bedrijf. Dus dat zag de Belastingdienst als, je hebt ons rechtmatige deel van jouw inkomen heb je ons ontnomen. En die stopte hem gewoon 4 jaar in de gevangenis. En het is niks geen geworstel. Er is gewoon, als zij zeggen van we sluiten je op in een kooi omdat je ons niet genoeg geld gegeven hebt, dan ja, dat doen ze dat gewoon. Het worstelen dat suggereert een soort gelijke strijd. En zelfs alsof de Belastingdienst een beetje de zwakkere kant is en meer macht moet hebben om deze foefjes aan te pakken. En dat vind ik, dat doen ze heel vaak. Dat zeggen ze ook bij die schietpartij in Florida, was het ook weer zo van, ja, we hebben eigenlijk te weinig macht, te weinig geld, te weinig resources, en daarom zijn we onmachtig en we moeten meer macht hebben. Dus hun onkunde wordt altijd, ze gaan heel snel die kant op van we hebben meer geld en meer macht nodig. Dat zit hier ook achter, vind ik.
De Belastingdienst, iedereen betaalt belasting, zeg maar. Niemand houdt van de aangifte doen. Maar het is ook een soort vaste collectiviteit. En als je dan inderdaad de mensen krijgt die heel veel geld hebben, die kun je zo wegzetten. En de Belastingdienst, wat een representant is van het collectief belastingbetalend tuig, om het maar zo te zeggen. Ja, het is gewoon verdeel en heers, toch? Worstelen met de allerrijkste. Ja, dank je de koekoe. Ja, maar dat is wat ze zeggen.
Ja, maar dat doen ze ook altijd bij de Rolling Stones en dat soort bedrijven die je dan een gunstig puntje zoeken om via royalties in Nederland dan een bedrijf te vestigen. En dan een ruling hebben ze of zo. En dan doen ze het altijd voorkomen van ja, het is een enorm gevecht, een titanengevecht. En ja, Belastingdienst Delft dat onderspit tegen de slimme accountants en trucjes en foefjes en zo. Maar het is gewoon... Ja, het is niks trucjes en foefjes. Als ze willen, dan flikken ze gewoon iemand in een kooi, omdat hij niet genoeg geld betaald heeft. En dan kan je alleen naar de overheid toe om bezwaar aan te tekenen. En die leven van dat geld, dus ja, dan kan je het wel schudden.
Ja, dat zou het zijn.
Ondanks de scheiding der machten. Want Peter, jij hebt natuurlijk niet gegeven van de overheid, er is scheiding der machten. Ze zijn helemaal allemaal onafhankelijk van elkaar. Begrijp dat nou eens?
Ja, scheiding der machten gesproken. Hè? Nog een berichtje over de EU. Nederlanders gaan meer betalen aan de EU. En dit is waarom.
Betaal niks.
Vertel. Nee, het wordt je afgepakt, hè? Ja.
Niemand betaalt netto zoveel per jaar als wij. Wij zijn topbetaler. 400 euro per persoon per jaar. En dat onder begroting gaat met 100 euro stijgen. Dus 25% omhoog. Ja, ze gaan dus de Europese leiders gaan uitvechten met elkaar. Dus die gaan bij elkaar uitvechten hoeveel de EU mag gaan uittreden tot 2028. Dat is dus ook, dat is dus een gevecht, hè. Dus die Belastingdienst is al aan het worstelen. Maar deze mensen die allemaal profiteren van de Europese leiders, profiteren dus allemaal van dat geld dat ze mogen uitgeven. En die gaan dan met elkaar vechten hoeveel ze mogen uitgeven. Dus er is zeg maar een partij die wil meer uitgeven. En die vecht dan met een andere partij in de EU die ook meer wil uitgeven.
Het lijkt wel een klopvoetbal.
Ja. En daarom gaat het bedrag dat we per persoon in Nederland betalen aan de EU, dat het hoogste is netto in heel Europa, 400 euro per persoon, dat gaat dan naar 500 euro per persoon. Want ja, toch allemaal sukkels hebben hier in Nederland, waarom zou je daar dan niet 25% bovenop zetten?
Ja, maar de illusie die wordt verkocht is dat jij hun gevecht betaalt, want je betaalt mensen. Dus je betaalt mensen op om je te vechten ergens in een arena, in dit geval de Europese Unie. Kunnen ook de Kuip zijn, Arena. Maar deze mensen zijn echt fucking slim. Want die liggen alleen maar koken snuiven en een beetje seksfeest te houden volgens mij.
Het is ook een beetje alsof je hebt een heleboel van die bloedzuigers op.
Trap er wel in. Tenminste, jij niet, maar de meeste mensen trappen daar gewoon in.
Ja, het is net alsof je een hele hoeveelheid bloedzuigers op je lijf hebt zitten nadat je in een of andere Zuid-Amerikaanse rivier bent beland. En dan zegt iemand, ja, die bloedzuigers zijn met elkaar in gevecht, in een worsteling. Hoeveel bloed ze uit jou mogen zuigen? Wacht even, die lui zitten allemaal aan de ene kant en ik zit aan de andere kant. Ja, dat wordt altijd vermeden bij propaganda, dat je dat niet door hebt. Dat je denkt, oh, ze zijn allemaal dapper met elkaar aan het vechten voor mijn belangen. En de ene wil wat meer en de andere wil juist bezuinigen. En je hebt van alles wat. Nee, je wil natuurlijk allemaal budget omhoog. En de eerste zin is ook al erg. Het lidmaatschap van de Europese Unie is voor veel Nederlanders al jaren vanzelfsprekend. Dus dan word je even geprimed van, waag er eens anders over te denken. Dat lidmaatschap niet vanzelfsprekend zou zijn. Dan ben je een ex, een outcast. Je bent een vreemde vogel. Maar stel jezelf eens de vraag, wat heb ik over voor dat lidmaatschap? Hoeveel mag het me kosten? Dus dat is het enige waar je de vraag die mag stellen. Niet dat lidmaatschap ter discussie staat, nee. Je mag alleen maar vragen, hoeveel mag het me kosten? En daar vechten de mensen die het uitgeven, vechten daar dan met elkaar over. Hoeveel het jou mag kosten.
Maar gelukkig worden we nog niet gevierendeeld in het kasteel van...
De gladde speecher.
Ja, ze leggen niet echt heel goed uit waarom, vind ik. De uitleg die ze hebben is, Brussel wil meer geld, namelijk 10% meer. Wel, ze geven wel weer waar het aan wordt uitgegeven. Namelijk aan boeren en aan de ontwikkeling van arme landen. Vooral in Zuid-Europa dus. Ja, dat is dan waar ons geld naartoe gaat.
Maar dat is wel raar, want er staat hier inderdaad van de Europese Commissie wil dus dat ieder land vanaf 2021 ruim 10% meer overmaakt aan Brussel dan nu. Voor Nederland is dat ruim 700 miljoen euro, maar bovenin staat, er staat voor Nederland heel wat op het spel, want niemand in Europa betaalt netto zoveel als wij. Ruim 400 euro per persoon per jaar, dat bedrag kan in de volgende begroting nog met ruim 100 euro stijgen. Maar dat is geen 10%, 100 euro bovenop 400 euro, dat is 25%.
Nee, wat ze bedoelen is dat we bruto 10% meer gaan betalen, denk ik.
Oh, netto 25% meer.
Ik denk het wel, ja. Dat mag wel wel. Volgens een Tsjechische Europarlementariër was het al 500 voor Nederland, per persoon gemiddeld. Ik heb even opzoeken hoe dat precies zat.
En bruto netto betekent dan, dat is wel raar natuurlijk, want dat is allemaal belasting.
Ja, ja.
Je betaalt dus bruto belasting en je betaalt netto belasting, maar dan zien ze het als, zeg maar, als wij 500 of als wij 1000 euro geven en we krijgen 500 euro terug, dan zeggen ze, nou dan betaal je 500 netto. Maar je betaalt eigenlijk 1000 en die 500 die gaat naar een boer toe. Die krijgt dat als subsidie.
Nou precies. En alle andere boeren krijgen het ook. En in feite worden de boeren er niet heel erg gelukkig van. Want je krijgt een systeem dat mensen geld krijgen per beest dat ze produceren. En niet voor de kwaliteit of hoe het geleefd heeft. Of het vlees van goede kwaliteit is of zo. En ze willen liever gewoon goed, kwalitatief goed vlees verkopen en produceren. In feite is het niet wat de boeren willen, maar het is wel het systeem waarin ze opgesloten zitten dankzij de EU.
En de EU geeft natuurlijk ook heel veel subsidies voor het niet produceren van voedsel. Er zijn ook een heleboel boeren die krijgen gewoon betaald om hun land braak te laten liggen, zodat er geen overschotten ontstaan door de prijssubsidies.
Wacht even, die logica ontgaat me even. Maar...
Nou ja, ik weet dat mijn ouders gingen een keer naar Frankrijk toe. De geschiedenis van de EU is dat ze natuurlijk vanwege de landbouwlobby hadden ze minimumgrenzen vastgesteld. Dus melk bracht zoveel op en vlees zoveel en boter bracht zoveel op. En dat werd door de EU gegarandeerd. Maar dat resulteerde erin dat er een boterberg ontstond. Dus op een gegeven moment was er een melkplas en een boterberg en een vleesberg. En dat was gewoon omdat er eigenlijk te veel geproduceerd werd door die subsidies. En wat ze toen gedaan hebben, zeiden ja, we kunnen er eigenlijk niks mee doen. Je kunt het in de derde wereld dumpen. Dat heeft ook zo zijn nadelen. Maar toen hebben ze gezegd, ja, eigenlijk wordt gewoon te veel geproduceerd. Maar we willen ook niet die subsidies afschaffen, zodat de markt in evenwicht zou komen. Dus wat we gaan doen is, we gaan een aantal boeren gewoon geld geven om niet te produceren. En dan verdwijnen die melkplas, die boterberg en die vleesberg. En daar zitten we nu. Dat is de loop van de geschiedenis. En dat, ik weet, mijn ouders waren ooit een keer in een boerderijtje in Frankrijk. En die boer die verbouwde helemaal niks. Die leverde alleen maar op subsidies. En die zei, ja, er komt hier een vliegtuigje overzetten van de overheid. En die controleren dan of ik werkelijk niks verbouw. En als dat zo is, dan krijg ik daar geld voor.
Planeconomie.
Wat doet hij dan de hele dag?
Nou, toeristen is het daar, zo de huisje verhuren.
Nou, we gaan gewoon extra bijverdienen natuurlijk. Ja, maar ze kunnen binnenkort nog met een probleem komen. Want ik bedoel, ik hoorde laatst dat Unilever ging zijn boterafdeling, daar ging hij op bezuinigen of afstoten. Want er werd minder boter gegeten, omdat de mensen steeds minder brood eten. Want ja, koolhydraatarm is de trend. Gaat de EU ook weer in een probleem komen? Want die hadden uitgerekend van, nou, de mensen eten zoveel brood en daarom moeten we zoveel boter.
Ja, het is lastig, die planeconomie.
Ja.
Anders krijgen we weer zo'n reclame die ongeveer 10 jaar geleden had met Sven Kramer. Brood, daar zit wat in.
Ja.
herinneren.
Eet gezond, eet een boterham.
Van het voedingscentrum was dat volgens mij. Maar dat zit dus bij wel open hele.
Ja, dat is een en al lobby. Dat is een en al lobbyclub. Ja. Ja, ja, dat is allemaal Unilever eigenlijk. De reclameafdeling van Unilever.
Hier heeft ook een reclamehaven.
En ik zag ook nog reclames van de Europese Unie. Een tijdje terug alweer voor aardappelen. Ik weet niet waarom wat. Blijkbaar eten we niet genoeg aardappelen in Nederland of zo.
Maar dat was gewoon misschien moeten ze gaan promoten dat je ze ook voor andere dingen kan gebruiken dan eten. Want het is natuurlijk... Ja, maar als mensen koolhydratenarm willen eten, dan vallen dat soort dingen af. En dan moet je zeggen, ja, gebruik die aardappel eens als een batterij, kan je er bijvoorbeeld van maken. Hè? Als je er een stuk zink en een stuk koper in stopt of zo, dan krijg je een redoxreactie en heb je een batterij. Dus misschien moeten ze dat zo gaan proberen.
Je kan ook natuurlijk gaan stoken en iets de suikers omzetten in alcohol.
Kan ook, ja.
Je kunt er wodka van maken. Hallo.
Er staat hier ook in het artikel, natuurlijk mogen we in de berekening over de begroting de Brexit niet vergeten. De Britten vertrekken uit de EU en zullen dus stoppen met meebetalen. Dat zullen ze voelen in Brussel. Want het rijke Verenigd Koninkrijk is net als Nederland een van de grootste betalers. En was een van de grootste betalers. Brexit zal een gat slaan in de begroting van 13 miljard euro per jaar. De andere lidstaten moeten dat bedrag opbrengen. Dat is natuurlijk vreemd, want er is een land weg. Stel nou dat alle landen behalve één weggaan. Dan zeggen zij dus eigenlijk, ja, onze begroting die kan natuurlijk per definitie niet achteruit gaan. Alleen Luxemburg zit nu nog in de EU. Dus moet Luxemburg alle geld betalen die andere landen betalen ervoor. En dat is natuurlijk onzin. Als de Britten weggaan, dan wordt de EU ook kleiner. Dus dan kan de begroting ook omlaag.
Ja, maar misschien komt heel veel geld gewoon van de Groot-Brittannië.
Ja, dat is
een
beetje
het
punt.
Dit hebben ze
netto betalen.
Ja, precies.
Ja, de rest is eigenlijk alleen maar een kostenpot. Op Duitsland en Nederland na dan.
Ik zou het gewoon anders verwoorden. De Brexit scheelt Groot-Brittannië 13 miljard euro.
Ja, gek, en dat ze daar bij zo'n artikel niet opkomen.
Nee, dat staat niet op de website van de NOS, nee.
Nou ja, dat valt nog maar te zien, want ze willen een afscheid en alimentatie hebben van de Britten.
Oh ja,
van 100 miljard of zo. Dus dat is eigenlijk moeten de Britten dan. Is het 7 jaar, 8 jaar vooruit betalen.
Ja, want de politici van Groot-Brittannië willen natuurlijk wel nog, eigenlijk wil ze nog in de EU blijven. Dus dan gaan ze wel in de markt blijven, maar niet officieel in de EU zelf.
Ja, een beetje zoals Noorwegen of Zwitserland of zo, denk ik.
Dat
ja.
Dan even zeggen, oh, dan gaan we er toch gewoon in, want we hebben zoveel geld betaald.
En de conservatieven die schieten ook niet echt op, vind ik.
Ja.
Zijn we niks verbazen als het helemaal niet doorgaat. Want dat is, het doet een beetje denken aan die Nederlandse referenda. Van de hele tijd steggelen. Ja, we worstelen. We worstelen in het parlement en we worstelen in de senaat. En we zijn, nee, we hebben naar het volk geluisterd. We zijn heel erg hard aan het worstelen nou. En dan 2 jaar verder, dan hebben we dan uitgeworsteld en fuck you, we blijven er gewoon in.
Labour kwam met de soft Brexit, hè? Dus dan zijn ze wel een beetje uit, maar ook een beetje nog steeds erin.
Ja, nou is Nederland al bergen douaniers aan het aannemen.
Ja.
Om vergiftigd Brits voedsel tegen te houden. Dat, die Britten gaan natuurlijk gelijk gebruik maken van de gelegenheid om allemaal bedorven voedsel naar Europa te sturen. Dus de voedsel
die... Ja, maar die kunnen alsnog komen om nog een beetje mee te doen met die soft Brexit. Dan ja, kunnen ze softe dingetjes doen bij de douane of zo. Ja, weet ik veel.
Je bedoelt, je kan nog wel werk vinden voor die douaniers. Ook als ze in de EU blijven. Ja, ik denk dat uiteindelijk Nederland 900 extra douaniers aanneemt door de Nederlandse overheid. En daar ook wel weer belasting voor gaat opleggen om dat allemaal te betalen. En allerlei ondernemers gaat lastigvallen. En consumenten die dingen vanuit het buitenland willen importeren. En dat dan Groot-Brittannië ook nog gewoon in de EU blijft. Maar dat die douaniers dan niet ontslagen worden daarna. Dat lijkt mij...
Ja, want het is een soft Brexit. En dan mogen al die douaniers, weet ik veel, mogen dansjes doen als er iemand binnenkomt of zo.
ja,
ze houden die mensen wel bezig, hoor.
ik denk niet dat je er ooit nog vanaf komt, inderdaad.
Nee, maar goed, ja, het leger, ja, daar kan je ook natuurlijk ook nog geld verspillen als het dan D66 ligt. Want dat moet nog groener, hè? Die camouflagepakjes waren nog niet groen genoeg. Het moet gewoon fluoriserend groen worden of zo.
Ja, je hebt dat bij Amerika ook wel eens gehoord. Dan heb je van die enorme oceaan, ja, van die fregatten en zo, en vliegdekschepen. En die varen dan op synthetic biodiesel of zoiets. Dat is dan helemaal organisch gemaakte diesel. En die kost al de $19 per liter of zo. Dus dan heb je een enorm schip wat enorm veel verbruikt. En die gaan ze dan milieuvriendelijk maken. Met milieuvriendelijke, ontzettend dure diesel. Terwijl als die diesel ontzettend duur is, dan kan je eigenlijk al zeker zijn dat daar heel veel milieu voor verpest is. Want er is gewoon heel veel energie in gaan zitten om die diesel te maken. En het is natuurlijk überhaupt al vreemd dat een fregat, dat het Pentagon, wat de grootste vervuiler is van Amerika, die het milieu van mensen continu aan het opblazen is, dat die milieuvriendelijk willen zijn. Dus ik vroeg me af of ze misschien wel milieuvriendelijke bommen wilden gaan gooien, van die organische zenuwgas en zo.
Een atoombom die goed is voor het milieu of zo.
Ja. Maar ja, het is denk ik altijd zo dat als iets heel duur is, dan is het dus milieuvriendelijk, onvriendelijker dan iets wat goedkoper is. Want die prijs, die geeft eigenlijk aan alle arbeid die erin is gestoken om het te produceren. Alle moeite die erin is gestopt, alle energie die erin is gestopt om dat te produceren. Dus duur is eigenlijk per definitie milieuvriendelijk. En de prijsmechanisme is eigenlijk heel goed voor het milieu om te bepalen wat nou milieuvriendelijk is en wat niet. Want ik heb wel eens begrepen dat je bijvoorbeeld het recyclen van aluminium blikjes, dat is economisch rendabel. En van glas ook. Dus, en de reden dat het economisch rendabel is, is ook omdat het werkelijk milieuvriendelijk is. Het is zonde om aluminium weg te gooien, omdat er al zoveel energie in opgeslagen is. Dus voor die aluminium blikjes en voor glas is het wel degelijk nuttig. Maar oud papier inzamelen of organisch afval of zo, dat is niet, daar moet subsidie bij. En daar moet subsidie bij omdat het eigenlijk inefficiënt is. En eigenlijk is milieu-onvriendelijker. Dus eigenlijk geeft het prijsmechanisme heel goed aan wat milieu vriendelijk is om te recyclen en wat niet.
Maar het leger, ik bedoel, ja, het bericht gaat over het leger.
Gewoon weer op de fiets, hè? Net zoals in 1940. Toch, Johan?
Dat kan een goed idee, ja. En dan bang bang, pinda pinda roepen in de heide.
Er staat hier bij militaire missies zijn nu veel fossiele brandstoffen nodig. Denk aan alle generatoren die elektriciteit voor kamp met airconditioning opwekken en de brandstof voor voertuigen. Kost niet alleen een hoop geld, de aanvoer naar de kampementen brengt ook risico mee voor de missie. Ik weet nog dat er een bericht was, ik heb die naar voren gehaald, over Afghanistan. The military's 20 miljard airconditioning bill. Dus ze hebben een rekening daar van 20 miljard aan alleen de airconditioning voor de militairen die in Afghanistan zitten. En dat komt omdat ze alle brandstof ook nog eens invliegen met vliegtuigen. Dus ze hebben generatoren, die maken elektriciteit voor de airconditioning. En die generatoren draaien op diesel. En die diesel vliegen ze in met vliegtuigen.
Oh, jezus.
Dus dat is de ene verspilling naar de andere.
Daar heeft volgens mij iemand voor gelobbyd.
Ja, boos zijn, zeg. Die lagen, die Vietnamgasten, die lagen daar gewoon in die rijstvelden met bloedzuigers en al die shit. Niks geregeld. Tegenwoordig, als je soldaatje bent in de Verenigde Staten, dan heb je airconditioning in Afghanistan. Ja,
het moet comfortabeler zijn. Ja.
Daar is vakbond natuurlijk voor gevochten.
En ze hebben ook, dat is toch dat verhaal van het benzinestation in Afghanistan. Pentagon heeft dan $43 miljoen uitgegeven aan een benzinestation in Afghanistan. En is er bijna geen controle op dat budget van de Pentagon. Want ja, dan rijdt toch het leger, dus come and get it. Maar 43 miljoen voor een benzinestation, dat is alweer heel... Ja, daar zit er iemand natuurlijk heel goed geld aan te verdienen, dat is duidelijk.
En bestaat dat nog? Ik vroeg me af of dat benzinestation nog eigenlijk wel bestaat.
Misschien is het inmiddels opgeblazen.
Ja, het is Afghanistan, dus je weet het nooit zeker.
Nee, licht ontvlambaar. Ja, maar dat is ook zo. Ja, het bouwt natuurlijk dingen die binnen no time weer vernietigd zijn. Er staan ook een heleboel vliegtuigen staan daar weg te rotten. Hè? Italiaanse vliegtuigen, ja, die hebben geen reserveonderdelen of zo. Dus die staan daar ergens een beetje. Ja, die zijn nog vrij nieuw, maar staan er toch weg te rotten. Maar er is ook weer iemand die daar heel goed aan verdiend heeft. Dat is natuurlijk het mooie van als jij een ondernemer bent, je gaat een beetje lobbyen bij de overheid. En je zegt, ja, om ons bedrijf overeind te houden, we hebben toch een grote order nodig. En ja, een paar vliegtuigen zou mooi zijn. Ah, oké, okay, weet je wat, pleuren maar ergens in Afghanistan en de woestijn neer. En dan gooi je het onder het defensiebudget. Zo gaat dat.
Ik denk dat die...
Maar deze figuur zegt ook, die Belhaj die dit opmerkte, die zegt, wijst ook op de oorlog in Afghanistan. De NAVO liet zijn voorraden met vrachtwagens uit Pakistan komen. Toen dat land na een ruzie met de Verenigde Staten zijn grenzen dichtgooide, moesten de voorraden via Rusland en Oezbekistan worden vervoerd. Nu de relatie met Rusland zo gespannen is, zou het lastig zijn weer zoiets te organiseren. Maar ja, dus inderdaad een enorme bevoorrading hoort erbij.
Zijn ze niet op het idee gekomen van misschien moeten wij geen buitenlandse missies doen?
Nee. dit is het idee waar ze op komen. Als voorbeeld, hoe het niet moet noemen, Belhaj de vorig jaar gedaan aankoop van 2000 nieuwe vrachtwagens. Die rijden allemaal op diesel. Waarom is hij niet gekozen voor een aantal hybride vrachtwagens te kopen? Dus hij wil een Tesla vrachtwagen kopen die er nog niet zijn. In een missiegebied als Mali kun je op het kamp via zonnepanelen elektriciteit opwekken, zodat je minder brandstof hoeft in te voeren. Als het al niet lukt om je gewoon een auto op zonne-energie te laten draaien, dan denk ik dat het een vrachtwagen dat helemaal een flinke opgave wordt. Hè.
Ja, ik gooi hem er even in. Dus ik zat erover na te denken. Hè. Vietnam en Afghanistan.
Gooi hem erin.
En airco. Kijk, in tijden van Vietnam, je had non-embedded journalism en veel dienstplichtigen die kant op gingen en met de verhalen terugkwamen. Dus you got some public outrage.
Er is nog een leuke film over, hè? The Post. Ik moet hem nog zien. Ja,
voor wat ik hiervan van merk inderdaad, als inderdaad die cyborg soldaatjes van tegenwoordig met hun night goggles en al die shit die ze bij zich dragen. En ze kunnen zichzelf eigenlijk gewoon positioneren aan de hand van een GPS dingetje. Het is voor hun een veel meer surreële ervaring geworden, oorlog. En daardoor komen die luisteraars er ook mee weg. Want in Vietnam was daar... Daar was echt... Ik heb er recentelijk, een jaartje geleden of zo, ben ik nog eens een keer even langs 20 documentaires gegaan van hoe ging dat, weet je? Hoe ging dat in de media? Wat was de operatie? Hoe werd daar gehandeld op het vasteland van Vietnam? Hoe was die oorlog in vergelijking met wat je nu nog hoort over Afghanistan of Irak, wat daar gebeurt? Je hoort via de mainstream niks meer.
Ja, dat hebben ze helemaal dichtgesmeerd, want het was toen natuurlijk dat de bodybags en die foto's van zo'n Vietnamees die doodgeschoten werd. En een meisje met van die er vel eraf gepeld is door dat was natuurlijk de domper van oh wacht, we zijn niet de good guys. En ophouden met die toestand. En dat hebben ze nou helemaal gefilterd. Dus er komen geen beelden meer uit bijna. Als er beelden uitkomen, zoals met die Abu Ghraib. Zo'n gevangenis hebben waar gemarteld wordt. En er is iemand die lekt dat. En wat met die Chelsea Manning gebeurde ook. Die worden gewoon gelijk helemaal helemaal gemangeld door het systeem. Zodat, dat is ook weer zo'n voorbeeld. Ze zetten even vlat de speecher-achtig, zetten ze zo'n figuur op. Van nou, dit is Bradley Manning. Die lekte een video over een helikopter die een aantal mensen en kinderen aan gort schoot. En we hebben hem helemaal vol met hormonen gespoten. En zijn grootste wens is nou om een vrouw te worden. Die wordt gewoon even, even platgewalst door het systeem, zo iemand. Dus ze zorgen dat er media, technisch gezien, gewoon niks gelekt wordt of zo, weinig mogelijk gelekt wordt. Daarom zitten ze ook achter Julian Assange aan, denk ik.
Maar het is zelfs nog zo dat die Chelsea-mening door veel Amerikanen wordt gezien als een soort van landverrader. Die gaan weer tegen hen of haar zich richten. Dat is zo'n... Ja,
dat is helemaal ongelooflijk. Die laat je dan de waarheid zien en dan noem je dat een landverrader. Ze willen de waarheid ook niet zien, denk ik.
Ik ben niet zo geïnteresseerd in de publieke opinie van de mensen over dit soort figuren als Julian Assange. Maar ik zie het wel als, het is een mediafiguur, weet je. Even de oude conspiracy mind, die al een tijdje wat rustiger is geworden. Naar voren halen. Wat communiceert het, zeg maar? Want je hebt het wel eens over, Peter, dat je die berichten ziet en je leest die woorden. Dan probeer je dat te duiden van wat is de propagandamechanisme hierachter. Dan is de rel in Abu Ghraib en ook de Assange en de Bradley Manning, de Chelsea Manning verhaal, is gewoon heel interessant om naar te kijken. Voor mij, de manier waarop ik naar media kijk. Het transgender gebeuren wordt gecommuniceerd, wat ik een heel vreemd ding vond. Assange lekt een heleboel, maar niks belangrijks.
Nou...
Ja, die hele Podesta-mails en die DNC...
Ja, volgens mij is het wel belangrijke dingen gemaild, ja.
Maar ik heb ook op een weblog geschreven dat toen dat gebeurde, zeg maar, de overheid, zoals we die kennen van vroeger, dat die steeds meer buitenspel kon bestaan. Want er wordt steeds meer op straat gegooid, steeds meer gelekt. Het is af te wachten of het een goede ontwikkeling is of niet. Wie grijpen er dan de macht, weet je? Waar zit die dan? Maar ik heb dat toen op die manier met interesse bekeken. Zo van,
Ja, als ik in conspiracy minded denk, dan kan je ook wel zeggen dat... Dat als chance voor de Trump-campagne heeft gewerkt. Maar voor de rest zie ik geen conspiracy...
Nou ja, goed, ik zeg ook, het is meer die mindset die zegt zo van hoe duiken deze figuren in één keer weer op? Het worden een soort publieke helden.
Nou, je moet er heel erg mee uitkijken, dat denk ik ook wel van inderdaad Snowden en Assange, wat daar precies achter zit. Want er zijn natuurlijk binnen zo'n hele grote overheid, zijn er verschillende facties ook die elkaar naar het leven staan. Ja, dat zie je nou in Amerika ook, dat Trump gewoon de CIA aanvalt. En dat is eigenlijk bijna ongehoord dat de president de CIA durft aan te vallen. En dat werd ook gezegd van, dat zou ik echt nooit doen. Dat zijn echt de tientallen manieren waarop die lui je terug kunnen pakken. Dat durft bijna niemand te doen. Maar dat zie je toch gebeuren. En de FBI krijgt nou ook... Er gaat ook de bezem doorheen, lijkt wel. Dus ja, je kan je afvragen of bijvoorbeeld de NSA en de CIA een beetje met elkaar aan het stoeien zijn hierin. Want iedereen wil natuurlijk een informatievoordeel hebben. En de CIA die was eigenlijk altijd van het spioneren en het chanteren en een regime change. En nou heb je opeens de NSA die luistert iedereen af en die krijgt dan ook een informatievoordeel. En ik kan me voorstellen dat ze bij de CIA niet zo blij mee zijn. Dus ja... Het kan best zijn dat ze dan zo'n figuurtje bescherming bieden om dit te lekken, zoals Snowden. Maar dat is allemaal speculeren, je weet het niet. Moeilijk om wat over te denken.
Goed, maar ik denk dat het goed is om over na te denken.
Daar ben ik met je eens. Je moet er altijd een beetje sceptisch blijven.
Even kijken van hoe lopen de lijntjes op deze wereld dan.
Waarom komt dit opeens in het nieuws? Maar ik vind het, dat draalt wel een beetje af. Deze Bell High zegt over Defensie ook, voedselvoorziening. Dat is ook een punt. We vliegen maaltijden gekoeld naar Mali toe en dan warmen ze daar weer op. Waarom laten we TNO en Universiteit van Wageningen niet uitzoeken of het mogelijk is om in Mali bijvoorbeeld ter plaatse voedsel te kweken? Dus dan worden het een soort boer. Hè? Dus je vliegt daar militairen heen, die gaan daar dan voedsel verbouwen en geiten kweken en zo. Die gaan ze dan zelf slachten ook en dan gaan ze zelf van eten. Dus gewoon, wordt er een hele... kolonie wordt het eigenlijk.
Ja, maar zo gebeurt het vroeger trouwens. Hè? Ik bedoel, in de tijd van Napoleon heb ik het over. En daarvoor. Zij gingen 200 kilometer verderop. En je zet daar je kampement op. op en je verbouwt daar aardappels of dingen die snel groeien, zo deed Napoleon dat. En er werden velden aangelegd, er werden kampen opgezet, er werd naar water geboord in de grond. En ja, zo kon het leger zichzelf voorzien in alles.
Ja, dus die aten niet koolhydraatarm, zeg jij, die Napoleon.
Nee. Napoleon heeft de aardappel door heel Europa gebracht, hè. Ja.
Nou, dat was ook margarine die de Frans erbij heeft geholpen. Dat was margarine. Dat heeft Napoleon ook een hoop goed gedaan.
Ja, maar het was natuurlijk ook, denk ik, veel van die oude militairen die zouden naar een gebied gaan en dan zeggen ze tegen die boer van, hey, we zien dat jij een voedselvoorraadje hebt, dat heb ik nodig, denk ik. Geef dat
was,
aan
dat was de goedkope manier, ja.
Dat was de goedkope manier, ja. Ik denk, als dat je hoofd eraf gaat, dan heb je dat voedsel toch niet nodig. Dus,
ja, dan mislukte het en nou ja, daar gingen ze maar over. Ja.
Het schijnt dat die Kublai Khan of zo, of die Genghis Khan, ik weet niet welke Khan het was, maar van die Mongolen, die hadden echt de houding van, nou, ik snap niet waar die boeren mee bezig zijn, want ja, die zitten een beetje in de grond te vroeten en als je even voedsel nodig hebt, dan, ja, dan pak je gewoon zijn boer, je hakt zijn kop eraf en je jat zijn voedsel. En dat is natuurlijk een niet duurzame manier van aan voedsel komen, waardoor je wel je rijk enorm moet uitbreiden. En, misschien dat daarom het rijk van Genghis en Kublai zo enorm groot is geworden, omdat ze gewoon enorme roofbouw pleegden. Door steeds boeren te vermoorden. En dan moeten ze weer een stukje verder trekken, want dan is er geen voedsel meer.
Is er dan sprake van een rijk?
Ja, dat is het typische voorbeeld van een overheid. Ja. Ja.
Niet te duurzaam.
Het is een horde, weet je. Het is hoeveel. Ik weet de getallen niet. Met hoeveel man waren die Mongolen hier? Stonden ze voor Wenen en werden ze teruggehaald omdat de grote leider dood was? That's what's happened. Met hoeveel stonden ze daar?
Ja,
50.000? 100.000?
Ja, zij hadden de controle over dat gebied. Dat was wat telde uiteindelijk.
Volgens mij is het vooral dat er gewoon één grote baas was.
Die trok door naar Wenen.
En al het kan ook zijn dat Wenen een vijand nodig had om meer belasting te kunnen heffen.
Een rampage, man. Ja. Je kunt je voorstellen. Dat is helemaal niet geweest dat ze daar de belastingdienst hebben ingesteld of zo. Waar ze allemaal
maar volgens mij waren het de Turken trouwens die voor Wenen stonden. Maar,
dat is echt gelul.
Ja, je ziet wel heel veel dat er soldaten achterbleven. Dat zie je met Alexander de Grote ook. Die ging natuurlijk helemaal naar India toe met zijn leger. En die heeft een spoor van blonde mensen achtergelaten. Omdat die soldaten overal vruchtbaarheid rondstrooiden.
Dat is Alexander. Ik heb het hier over Genghis.
Ja, nou ja, ik denk dat al die veldtochten van die generaals een beetje hetzelfde in elkaar zaten. Hetzelfde een technologisch voordeel. Dat zie je bij de Mongolië al een technologisch voordeel. En Alexander had ook een technologisch voordeel. En dat gaan ze dan inzetten om van alles te veroveren. Ja. Maar in ieder geval, de Nederlandse defensie gaat dan naar een technologisch nadeel toe, want die zitten heel erg met milieu zijn ze bezig dus. En zegt, ja, je kunt redeneren, staat er hier, dat zware gepantserde voertuigen een betere bescherming bieden. Dat zou een redenering kunnen zijn. Maar als de beschikbaarheid van brandstof in een gebied het grootste risico vormt, moet je misschien lichtere materialen gebruiken. Dus straks zijn onze soldaatjes, of hun soldaatjes, die zijn niet meer beschermd, omdat vanwege de Kyoto-protocol gebruiken. Dat ze brandstof willen.
Het zijn wel soldaten, kom op.
Geen en er staat hier ook.
Gewoon op de fiets en knokken.
Staat hier voormalig commandant van de strijdkrachten Ton Middendorp wordt aangehaald. En die heeft gezegd dat klimaatverandering mogelijk een oorzaak is van conflicten, bijvoorbeeld in de Sahel. Laten we het klimaatprobleem dan niet verergeren. Terwijl we met de militaire missie stabiliteit proberen te brengen. Dus dan hebben ze concluderen. Ja, we gaan daarheen, hebben ze zichzelf verteld, om stabiliteit te brengen. Maar omdat we daar met onze dieseltruck rondrijden, maken we het klimaatprobleem erger. En dat was de root-oorzaak van het hele conflict. Dat, zij zien Syrië, geloof ik, ook als een klimaatconflict. En dit soort verhaaltjes vertellen ze meuk zichzelf.
Volgens mij heeft hier iemand voor zitten lobbyen.
De zonnepanelen verkopen.
Ja, ja, dat is een shit. Ja. Maar dan gaan we nog even verder. We komen weer even terug bij de banken. Ik zie hier een berichtje over het ING. Die heeft iets fout gedaan. Wat hebben ze fout gedaan?
Ja, witwassen. Het zijn falende compliance van de ING. Want het gaat om de telecombedrijven Vimpelcom en Telia Sonera. En die hebben met justitie in de VS Nederland voor opgeteld 1,76 miljard een schikking getroffen. Een schikking, dat trekt heel, dat klinkt heel vriendelijk. Alsof ze zijn om de tafel gaan zitten. Ze zijn niet aan het worstelen zoals eerder. Nee, ze zijn aan het schikken. Dus ja, ze een beetje handjeklap doen en dan komen we samen. Samen komen we eruit op een bedrag van, jullie moeten ons 1,76 miljard betalen. En daar is natuurlijk iets achter van, als je het niet doet, sluiten we je in een kooi op. Dus daarom wordt dat betaald. En dat gaat over hun rol bij het betalen van smeergeld aan de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova. En ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar het Zweedse Telio Sonera maakte bijvoorbeeld in 2008 9,2 miljoen over op een Nederlandse ING-rekening van zijn dochter Telio Sonera Uzbek Holding. En via ING ging dat bedrag volgens naar de Letse Parex Bank op een rekening van Takiland Limited in Gibraltar, waarvan de Uzbekse presidentsdochter toen de begunstigde was. Dat was een steekpenning. Er was een steekpenning waarschijnlijk die gegeven is aan die president daar van Oezbekistan om een bepaalde order te krijgen. En ja, ik vind dat onzin. Je ziet dat overal, dat die overheid zich enorm druk maken over omkoping. Terwijl ja, als je ergens zaken wil doen en je moet een politicus omkopen. Ja, zo gaat dat gewoon. Trump heeft dat zelf ook gezegd als zaak. Wel, je moet een heleboel geld in hun mond stoppen. En dan laat ze je met rust eigenlijk. Dat is in het gunstigste geval geven ze je een voordeeltje. Maar hier is er, ING wordt wetsschending verweten door ongebruikelijke transacties niet of voldoende te melden en geen of onvoldoende onderzoek te doen naar haar klanten. En het was namelijk zo dat ING heeft uiteindelijk wel zelf die ongebruikelijke transacties gemeld, maar dat deden ze pas nadat de FIOD daarover vragen had gesteld. Dus dan telt dat niet meer en dan moet je gewoon nog 1,76 miljard betalen aan de overheid. En dat heeft ook nog te maken met het heeft dossier met vertakkingen naar verwante strafdossiers, zoals die tegen de Italiaanse goksyndicaat leider Robby Dos Santos en voor corruptie veroordeelde voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotten. Ja, het is allemaal, ze hebben gewoon even niet goed opgelet waarschijnlijk. En dan had er iemand een rekeningetje geopend en dat geld, daar heeft een bedrijf heeft geld overgemaakt aan een klant, of niet naar een president, zodat zij hem een order kregen. En dat doen ze inderdaad heel moeilijk voor Nederlandse overheden en de westerse overheden. Als een bedrijf smeergeld betaalt aan een buitenlandse overheid. En dat vind ik eigenlijk vreemd, want nou moeten zij dus 1,76 miljard boete betalen aan de Amerikaanse overheid, is het dan waarschijnlijk. Voor het betalen van smeergeld aan de Oezbeekse overheid. Dus eigenlijk is de redenering van de westerse overheden dan, als we jou betrappen als bedrijf dat je een steekpenning geeft om een order binnen te krijgen aan een politicus, dan willen wij minimaal 10 keer zoveel hebben. En dan moet je ons ook een steekpenning geven. Als je hun een steekpenning geeft, moet je ons ook een steekpenning geven. En dat wordt dan ja, fraude genoemd, als je dat niet doet. Als je alleen aan de buitenlandse Oezbeekse president een steekpenning geeft, en niet 1,76 miljard erbij aan de VS-overheid. De VS en de Nederlandse overheid samen. Maar wij krijgen ook, ik krijg bij een bedrijf ook allemaal van die anticorruptiecursus. En er wordt ook bijgezet, ja, je wil je productjes de Indonesië invoeren, maar de douane doet moeilijk. Mag je die douane uitnodigen voor een voetbalwedstrijd? Als dat de zaak wat vermakkelijkt? Nee, dat mag dan niet. Want dat zou corruptie zijn. Terwijl, ja, het is net zoiets als een korting geven. Als je een korting geeft, ja, het is natuurlijk fout omdat zo'n politicus, die hoort daar niet tussen te zitten, tussen de verkoper en de klant. En deze telecombedrijven, die willen gewoon hun spullen slijten daar. In principe heeft die overheid daar niks over te zeggen. Maar die overheid zit wel met alle wapens, kunnen die dat tegenhouden. En die hebben dan kennelijk wat geld nodig om dat te voorkomen. Ja, dat wordt dan corruptie genoemd. En wat die overheden dan beter kunnen doen, is gewoon zeggen, nou, het heet nu geen steekpenning meer, maar het heet een vergunning. Je moet nu een licentie hebben om heel zaken te doen. Nou, en dan steekt hij dat geld ook in zijn zak. En dan is het allemaal officieel en dan heet het geen corruptie meer.
Alleen zal het dan niet naar zijn dochter mogen.
Ja, daar is ook wel een oplossing voor te vinden, denk ik. Want dat is in zijn land, dus daar kan hij van alles mee doen, denk ik. Maar ja, dat is het hele verhaal dat ze zeggen van, nou, laat zo'n wereldkaart van allerlei corruptie in de wereld. En dan zie je dat westerse landen zijn maar heel weinig corruptie. En andere landen zijn heel veel corruptie. Maar het is nog steeds dat als een ondernemer een flesje drank wil verkopen in zijn restaurant, dan moet hij in Nederland een hele dure vergunning kopen. En in China moet hij dan een lokale politieman omkopen. En dan zeggen ze, ja, dat ene dat is corruptie en het andere dat is een vergunning. Maar het is natuurlijk gewoon hetzelfde. Je moet de overheid betalen om niet lastiggevallen te worden als je een flesje drank wil verkopen.
Ja.
En waarschijnlijk is het zelfs goedkoper als je de lokale politieman om moet kopen vanuit een ondernemersperspectief. Maar het is natuurlijk altijd raar dat ze het corruptie noemen als het geld niet direct naar de bovenste pipo in het machtsapparaat toe gaat. En dat die dat dan uit mag geven. Maar als het ergens strand halverwege, dan is het corruptie. Of bij een dochter, ja.
Ja, goed, dan gaan we nog even verder met de berichten. Waar nog een paar berichtjes liggen. Ik zie hier dat de dochter van de staatssecretaris, meneer Blokhuis, die is overleden. Op 18-jarige leeftijd.
Ja, dit is natuurlijk een tragie voor de man zelf. En voor de familie. Ja, maar
uiteraard.
Ik vraag me er wel af, waarom staat dit op nu.nl dat een staatssecretaris, wat al een adjudant minister is, het is al geen tweede rangs minister, en dan is zijn dochter overleden en dan wordt dat nieuws. En dan wordt het, Julia wordt als een zeer zachtaardig, sociaal en lief meisje beschreven.
Een hele grote foto erbij.
En er staat ook bij dat ze in het centrum van Utrecht een ernstige uitvalsverschijnselen had, waarschijnlijk het gevolg van een auto-immuunziekte. Waarom moet ik dit allemaal weten? Waarom? Het is een soort celebrity toestand. Waar ik, ja, ik vind het triest dat zelfs een staatssecretaris zijn privéleven nieuws is.
Ja, maar dat heb ik ook met iemand die liedjes zingt op de radio. Ik bedoel, Marco Bassato, ja, hij kan leuk zingen, maar als er iets in zijn privéleven gebeurt, what the fuck, who the fuck cares?
Ja, ik kan me nog iets meer bij me voorstellen dan bij een staatssecretaris. Mensen zijn wat meer begaan bij muziek. En,
ja, maar dan gaat het eigenlijk alleen maar om het liedje. En wat degene die zingt, ja, wat hij verder in zijn privéleven doet, dat maakt mij verder geen fuck uit. Toch?
Ja, maar het is tenminste nog echt een celebrity. Maar Paul Blokhuis heb ik nou pas van gehoord dat hij bestaat.
Celebrity heb ik ook nooit begrepen, hoor. Dus,
Er is weinig verschil tussen politici en celebrities. Ik heb dat ook wel bestudeerd. Zo van, ja, goh, wat makes a celebrity a celebrity? Weet je, het is de publieke opinie. Ik weet ook niet waar het persbericht vandaan komt, hè, waar die dood wordt gemeld bij de pers.
Ja, komt van hemzelf.
Ja, zit er nog iemand achter die denkt van
heeft die familie een persbericht uitgedaan?
Ja, dit kunnen we mooi gebruiken om in het nieuws te komen. De lancering van mijn carrière of zo.
Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe die mensen dat...
Hij is van de ChristenUnie. Misschien de PR-man van de ChristenUnie.
Ja. Tussen verwerking en lijkpikkerij in. Zo.
Die gast van de PvdA, die bail-out koning, die heeft toch ook zo'n gehandicapt kind wat hij gebruikte voor PR-doeleinden?
Ja, ja, ik heb zelf in een pad gezeten bij gehandicapte aankomst zetten. Maar van de PvdA ook trouwens.
David wil nog wat zeggen. Want nee, David...
Het was, hoe heet hij ook alweer? Samson, maar dat maakt het verder niet uit, denk ik.
Oh ja, ja.
Altijd heel zielig is dat.
Ja, goed. Maar we hebben weinig tijd. We moeten snel verder. Dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Brits TV-programma bewijst dat de Nederlandse overheid extremisten in Syrië financiert.
Ja, dat was natuurlijk eigenlijk al bekend. Maar ze hebben de vrije Syrische politie werd opgericht na de opstand in Syrië om orde te brengen in delen van het land. Die werden gecontroleerde oppositiegroepen. En helaas wordt daar ook nog het Adam Smith International ASI runt het project genoemd. Adam Smith is natuurlijk een vrije marktdenker wiens naam hier helaas voor misbruikt wordt. En die politie die werkt samen, blijkt samen te werken met rechtbanken die standrechtelijke executies en martelingen uitvoeren. Wordt contant betaald, politie. Nou, dat weet je natuurlijk gelijk al. Nog net geen bitcoin, maar contant betalen, dat is natuurlijk... En wordt vervolgens gedwongen geld over te maken aan de extremistische groepen die het gebied controleert. Politieagenten worden uitgekozen door extremistische groeperingen die het gebied in handen heeft. Overleden en fictieve mensen staan op de loonlijst van de politie. Daar ga je belastinggeld naartoe. En vandaag heb ik nog te horen gekregen bij de notaris dat zij mijn geld gaan overmaken naar de overheid die daar allerlei goede dingen mee gaat doen. En dat is dan dit soort politie in Syrië steunen die standrechtelijke executies doen en geld naar extremisten overmaken. Ten eerste is het de Nederlandse overheid geeft toe dat belastinggeld deze politieagenten tussen aanhalingstekens betalen. Maar hier staat dus de Noor al-Din al-Zinki beweging is in de afgelopen paar jaar meerdere keren in verband gebracht met wreedheden. Waaronder de onthoofding van een 15-jarige Palestijnse jongen in 2016. Dus ja, dat, over dat soort dingen gaat het. Naast het overhandigen van een deel van het Britse en Nederlandse hulpgeld aan Zinki, werkte de politie ook met een Zinki-rechtbank voor wetsvoorstellen, door wetsvoorstellen te schrijven, mededelingen te doen en criminelen naar het hof te brengen. De politie-samenwerking is voortgezet ondanks beschuldigingen van folteringen en standrechtelijke executies. Dus het is niet dat de overheid het alleen niet kan controleren. Er zijn folteringen en standrechtelijke executies bij betrokken. En er is ook zo'n voorbeeld van een jongetje die onthoofd is. Daar was ook nogal wat over te doen. Ja, zo'n klein knulletje die werd gewoon voor video onthoofd. En dat bleken dus ook mensen te zijn die van mijn belastinggeld betaald worden.
Ja, goed. Maar we gaan even verder. Ik zie hier ook een paar mensen. Oh, dit zal niet uit Syrië komen, het komt uit Spanje. Rappers. Rapper gaat de bak in omdat hij iets over de Spaanse koning gezegd heeft.
Mag ik hopen dat Hugo de Puta is geweest. Ja, ik heb het bericht verder niet gelezen, maar ja, als je dan toch 3 jaar de bak in gaat.
Nee, dit zijn lui van de 1st of October Antifa Resistance Groups. Dus daar moet je het zoeken. Ik dacht dat Johan dat al ongeveer ingeschat had.
Ja, vanwege de man met de apenmasker op de achtergrond. Dat zal wel linksanarchisten zijn, ja.
En dat is de beweging die bekend staat als Grapo en de Baskische afscheidingsbeweging ETA. En deze liedjes, daar werd koning Philippe de VI en zijn familie bedreigd, werd hier gezegd. En de rechters die zeiden van ja, het hele freedom of expression and artistic creation, dat geldt niet. Want dit is extreem provocatief, allegorical en symbolic. Dus
nooit concluderen.
Zei je?
Absurd om een rechter dat concludeert. Dus het is wel gewoon kunst, weet je.
Ja, er staat hier de undoubted laudatory, de loftoon van support voor Grapo en ETA. Dat is, dat was genoeg reden om. Dat gaat verder dan de expressie van politieke doelstellingen en solidariteit met gevangenen. Of camaraderie born voor een verwantschap met een ideologie. Dan mag het nog wel een liedje, maar nee, dit ging wel te ver. Er is ook een van de lyrics stond bijvoorbeeld: The king has a date in the people's square. Dus hij heeft een afspraakje in het centrale plein. A noose around his neck that will feel like the weight of the law. Een strop om zijn nek die zal voelen als het gewicht van de wet.
En daar hadden we het nog over. Zo gaat het altijd. Eerst gaan we onderdrukken. En op een gegeven moment is het volk. Dat is een shitbeu. En dan hangen ze hem op.
Maar ja, ik snap niet. Hebben ze dat kennelijk, willen ze dat proces uitstellen of zo?
Ja, dat is een apart dingetje. Ik bedoel, het is de normale revolutie. Maar ja, er is een koning. En op een gegeven moment is het volk het zat. Er komen wat nieuwe ideeën. Nou, dan hangen ze hem op. Of onder de guillotine. Weet je?
Nou, ja, die vraag inderdaad.
Erin komt al die woede eruit. En,
Johan de Wit.
Ja.
Maar er staat hier ook nog, let's make Urdangarin work at Burger King. And Princess Elena apologize for being illiterate and not studying in Cuba. Dus ze willen dat een van die kinderen dan de Burger King moet werken. En dat de prinses haar verontschuldiging moet aanbieden voor het analfabeet zijn en niet werken in Cuba. Dus dat zal de doorslag hebben gegeven, dit soort grove beledigingen.
Ja, ik erger me zowel aan dom links als dom rechts, wat dat betreft.
Maar dit is natuurlijk ETA en de Baske toestand. Dus
leuk, toch?
Nee, ja, dat zijn nog van die splinters eigenlijk, die van het Spaanse Rijk afvallen, denk ik. En net zoals Schotland en Ierland nog van die splinters zijn die van het Britse Rijk afvallen.
Ja, de koning had in feite dus ook gewoon kunnen zeggen van bedankt jongens voor de waarschuwing. Had hij ook.
Ja.
Bang. Ik weet waar jij moet zitten, ja.
Ja, maar dan gaan we nog even naar de wortel toe. Ik zie hier een wortel staan. Een wortelteken, wiskundige teken dan. Hè?
Precies, dat heeft te maken met een enorme hysterie die in Louisiana. Er is namelijk 2 weken geleden een schietincident geweest op een school in Amerika. En je ziet altijd als er zo'n incident gebeurt, dat het aantal meldingen bij de politie van mensen die misschien iets van plan zijn, opeens omhoog gaat. Dat mensen opeens bang zijn dat er weer iets gebeurt. En in dit geval waren er mensen die dachten dat iemand een pistool aan het tekenen was, terwijl die gewoon een wiskundeopgave aan het maken was, door de middelbare school. En ze zijn echt zo in paniek geraakt. Eén iemand heeft de politie gebeld. En degene die de politie heeft gebeld, kreeg uiteindelijk de politie op bezoek, omdat ze dachten dat hij een bedreiging was. En hebben ze gewoon een hele huiszoeking gedaan. En uiteindelijk hebben ze geconcludeerd dat er helemaal niks is. Ze hebben geen wapens gevonden, helemaal niks. Dus er is ook geen dreiging.
Zo, en dat weet ze. Oh man, ja. Ongelooflijk. Echt een top. Ja, topgekkigheid. Ja.
Maar dat betekent dus dat er iemand was die heeft gezegd, jongens, er is iets aan de hand. En het huis van diegene werd doorzocht. Dat werd opgevat als een bedreiging naar de politie, terwijl het een waarschuwing was. Tenminste, zo was het bedoeld.
Het is al eerder gebeurd natuurlijk dat er ergens een broodtrommeltje of een boterham op een pistool leek en dat mensen daarvan in paniek raakten. Het is werkelijk. Ja, het is ook raar dat die mensen dus niet het wortelteken kennen. Dus die zitten op zijn school. Ik weet niet of dat nog via een onderwijzer gegaan is. Maar dan zei je, wat zag je dan precies, Jopie? Nou, ik zag dit. En dan tekent die wortelteken. En dan die onderwijzer kijkt eraan. En die dacht, ja, ik zou ook niet weten wat dat is. Een heel vreemd teken. Ja, dat heb ik nog nooit gezien in mijn hele carrière. Laten we de politie er maar bij halen. Wel redelijk shocking, ja.
Maar voor die jongen die de schietincident had gepleegd. Was iets van 30 keer de politie gebeld de afgelopen 4 jaar. Hij is 2 keer gemeld bij de FBI als iemand die misschien heel gevaarlijk zou kunnen zijn. En tegen hem hebben ze niets gedaan. Die hebben ze niet tegen kunnen houden.
Nee, dat is toch wel. Dat is. Ja, plus dat daar ook nog meespeelt bij die schietpartij. Dat ze niet alleen. Die is daar 30 keer de politie voor gebeld. Maar onder andere 1 keer zeiden ze: dit is een school shooter in the making. En die andere zei: ja, hij heeft een pistool op mijn hoofd gehouden. Dus een aggravated assault. Zaten hele zware beschuldigingen. Daar hebben ze niks mee gedaan. En die politieagenten die bleven ook nog eens, die gingen de school niet in toen er geschoten werd. Want die, dat is veel te gevaarlijk. Die bleven gewoon achter een politiewagen zitten.
En de sheriff die vindt dat hij geen ontslag verdient. Want hij,
nee, die vindt dat hij een groot leider was.
Ja, hij vindt zichzelf geweldig.
Ja, dat is wel heel frappant, ja. Ja, het is hetzelfde verhaal. De politie faalt aan alle kanten, maar hij geeft dan wel, geven ze wapens de schuld en de NRA, die geven ze gelijk de schuld. Ja. En ze hebben meer geld nodig natuurlijk.
Ja. En omdat de politie zo hard heeft gefaald, moet de politie ervoor zorgen dat criminelen geen wapens meer kunnen krijgen. Daar hebben ze wel vertrouwen.
Het is inderdaad see something, say something. Dus als je iets ziet, dan moet je gelijk de politie bellen. Nou, er waren 20 mensen of 27 mensen of zo die dat gedaan hebben bij deze verhuur. De politie deed er niets mee. En daar is ook een reden voor dat de politie er niks mee deed. Ik heb daar een hele draad over gelezen van een politieman die is daar aan het lekken. En die zegt wat er aan de hand is dat County die wil hele goede criminaliteitscijfers laten zien, dat het super veilig is. Dus die zijn met een beleid begonnen om misdaden niet meer te rapporteren. Dus ook van deze dingen is van die berichten, er is een school shooter in de meting, daar is niet eens een rapport van opgemaakt. En dat doen ze omdat het aantal rapporten willen ze zo laag mogelijk hebben, zodat het heel veilig leek. Maar criminelen hadden dat door, dat ze gewoon overal mee weg konden komen. En de werkelijke criminaliteit is dus heel erg toegenomen, want je werd toch niet veroordeeld, omdat de sheriff die wilde de cijfers laag houden, om het veilig te laten lijken. Dus dan zie je dat het vertekenen van de cijfers precies het omgekeerde effect heeft. Als je naar de cijfers kijkt, zou het heel veilig lijken, maar in werkelijkheid was het super onveilig.
Ik had ook wel een beetje door, want in Amerika is zo de sheriff wordt gekozen, hè?
Ik denk niet dat de sheriff nog herkozen wordt.
Nee,
wordt
natuurlijk niet herkozen, maar het is wel zo, in de VS kun je gewoon de sheriff kiezen, of in ieder geval in heel veel counties. En deze wil gewoon, is gewoon een politicus, die wil gewoon herverkozen worden, dus die gaat met de cijfers goochelen. Ja. In ieder geval, ja, hier zie je dat de realiteit hem inhaalt. Dus ja.
Maar dat zie je bij al die, dat is ook weer einde Empire, dat er enorm met cijfers gegoocheld werd. Yuri Maltsev, die heeft daar mooie verhalen over toen hij in de regering zat bij de Sovjet-Unie einde. Dat de cijfers moesten allemaal economisch succes uitstralen. En je ziet maar hoe je het flikt, maar je regelt het maar. Dat is natuurlijk, nou, we zien bij de VS ook heel erg, inflatiecijfers, werkloosheidscijfers, er wordt allemaal enorm mee gegoocheld om daar mooie cijfers uit te laten komen. Ja. En dat is ook een sterk teken dat zo'n empire een beetje op zijn einde loopt, dat steeds meer gelogen wordt.
Ja, wat ook op zijn einde loopt is dit programma. Dus we doen nog even snel 1 berichtje namelijk van Nederland. Die is weer ergens goed uit de bak gekomen.
Ja, het gaat over landen met het beste work-life balance. Dus de balans tussen werk en vrije tijd. En Nederland staat er bovenaan, 9,3. Dus wij hoeven hier niet hard te werken. Dus dat is wel mooi.
Ach, nou mooi, dat ga ik morgen tegen mijn baas vertellen.
Het hele idee was toch leven? Het idee van de work-life balance geeft al aan hoe werken zich tot leven verhoudt hier.
Ja, zo kan het ook interpreteren.
Ik bedoel, als je doet wat je echt mooi vindt, weet je, en je gaat ervoor. En je zou daar gewoon in een vrije economie meer dan genoeg waarde kunnen creëren. Voor anderen en voor jezelf. Hè, dat is je utopie. Maar dat gaat over leven. Dat gaat niet over werk.
Ja, ik vraag me af ook hoe ze dat hier berekend hebben. Want als je nou de helft van de bevolking hebt die zich helemaal op schompers werkt. En de helft van de bevolking die thuis zit met een uitkering. Zegt dat het dan de werk-life balance is prima. Want als je het middelt over een hele groep, dan is het wel goed. Maar per individu is het slecht.
Ja, een van de factoren die we rekenen is hoeveel procent van de moeders er werkt. Dat is bijna ook heel belangrijk.
Mm.
Belangrijker dan.
En als een laag percentage is dan beter voor de.
Nee, een hoog percentage is beter.
Oh, dat zou maar juist niet zo. Als iedereen keihard werkt, dan is het een goede work-life balance. En geen tijd is voor opvoeden van kinderen.
Als alleen de moeders werken, is een heel goede balance.
Oh, en de vader thuis zit.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, die hebben vrije tijd nodig, toch?
Mm. Ja, ik had het idee dat het met overwerk te maken had ook. Want tenminste, er werd in de Netherlands only 0.5% of the employees work very long hours. 50 hours or more a week. Dus de mensen die 50 uur of meer per week werken, dat is maar 0.5% van de bevolking in Nederland. En daarom is het een geweldige work-life balance.
Ja.
Ja, denk Johan. Ja. Ik zit daarbij.
Zit dus gewoon achter een tv na het werken?
Ja, ik werk nog steeds meer dan 40 uur. Dus ik weet niet waar ze het over hebben daar. Waar wordt hier met cijfers gegoogeld eigenlijk?
Ja, ik weet niet hoe die hier met cijfers gegoogeld wordt. Maar ik vond het wel apart dat wij deze wedstrijd gewonnen hadden.
Oké.
Okay. Als Nederlanders.
Ja.
Dus, ja.
Goed, ja, nou ja. Mocht een van de luisteraars weten hoe de vork precies in de steel zit, laat ons gewoon weten. Dan kunnen we dat volgende week daar dieper op ingaan. In ieder geval zijn we aan het einde van de uitzending beland. En ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor zowel het meedoen als het luisteren naar deze uitzending. En uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrije en vooral heel erg vrolijke week toe. En andersom kan het ook een hele vrolijke en vooral vrije week doen. Ja. Ik zou zeggen, tot de volgende week.
Bedankt, Jijn.
Ja, hoi.
Hoi.
Hartstikke idee. Ja, jongens.